dames en heren. Heel hartelijk welkom. Mijn naam is Mart Hak en ik mag vanavond uw voorzitter zijn op deze fysieke avond van de raad die in deze zaal plaatsvindt. Hartelijk welkom u als raadsleden en commissieleden, collegelid, externe, ambtenaren en iedereen die vanavond live deze samenkomst volgt via Facebook of YouTube. Zoals u kunt zien blijven de avonden van de raad gestreamd worden, zodat publiek en andere geïnteresseerden de bijeenkomsten kunnen volgen. Ik vraag u om de eenrichtingslooproute hier in de zaal en andere aanwijzingen goed aan te houden, zoals we ook vorige week bij de eerste avond fysiek van de raad hebben gedaan. Ons eerste agendapunt vanavond is het omgevingslab. En daarvoor is de indeling van stoelen en tafels een beetje aangepast ten opzichte van vorige week weer, omdat we een werksessie gaan hebben met elkaar. En ik stel voor dat we die vanavond ook zo vooral houden. Na het omgevingslab, zo rondom 9:50, starten we met de rondvraag. Daarvoor zijn twee punten aangemeld door de fracties van Ieders Belang, D66 en de Partij van de Arbeid. Die laatste twee over de tramhalte. Over de tramhalte zijn meer fracties die hierover vragen willen stellen. Die pakken we bij de rondvraag vanzelf mondeling op. U weet dat u hier vanavond per fractie met twee woordvoerders mag spreken. Na ieder agendapunt zal ik de vergadering schorsen voor 5 minuten om te kunnen wisselen. En uiteraard schoonmaken en een korte pauze. Op de agenda vanavond, zoals gezegd, staat de eerste informatieve sessie omtrent het omgevingslab, waarbij de omgevingswet en de veranderende rol van de raad centraal staat. Dat is het omgevingslab wat we aanvankelijk in juni hadden ingepland, maar in verband met corona kon dat niet doorgaan. Dit omgevingslab staat gepland in twee blokken, waarbij we rond de klok van 9:15... ongeveer, een korte pauze zullen houden. Ik heet hierbij van harte welkom wethouder Hans Adriani, gesprekslijster mevrouw Pascal Georgopoulou van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij zal vanavond tijdens de werksessies het gesprek voeren. Vanuit ambtelijke ondersteuning zijn aanwezig Martine Smit, Michiel Stam en Jeroen van Nistelrooy. Hartelijk welkom. Op IBABS staat bij dit informatieve agendapunt de presentatie en de benodigde informatie. In het laatste raadsnieuws zijn 4 projecten als suggestie opgenomen om vanavond te gebruiken tijdens de werksessie. U wordt, zoals ik al zei, vanavond tevens geïnformeerd hoe het traject hierna wordt vervolgd. Ik geef dan nu graag het woord aan Pascal Georgopoulou of eerst aan wethouder Adriaan. Hans.
Ja, dank voorzitter. En fijn dat we met toch een behoorlijke groep hier in deze nieuwe raadsomgeving zitten. We zijn al 3,5 jaar bezig met de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet. Martine zal zo nog heel even in vogelvlucht duiden waar we staan. Maar wat steeds, hoewel we steeds meer begrijpen over hoe die omgevingswet gaat werken, komen er steeds twee vragen wel heel erg terug. Wat is nou straks toch de rol van de raad? Ook in verhouding tot de bevoegdheden van het college. En wat kunnen we nou met participatie? Welke rol speelt participatie nou bij initiatieven? En we zouden zelfs in april al daar een uitgebreide avond over hebben. Die is toen uitgesteld naar juni. En ook in juni konden we hem nog niet doen. En gelukkig vanavond wel. U krijgt geen antwoorden vanavond. Het is echt de bedoeling dat we met elkaar op zoek gaan naar beelden, naar formuleringen over hoe we straks in een raadsbesluit kunnen verwoorden hoe we op de nieuwe Gijsse manier die verdeling tussen bevoegdheden, college en raad en ook hoe we aankijken tegen participatie kunnen verwoorden. Ik ben heel blij dat we Pascal in ons midden hebben. Die kent u allemaal als het goed is, want Pascal is de stem van de podcast van de VNG die u hopelijk allemaal regelmatig luistert. Zeer ingevoerd, ook zeer ervaren in gesprekken met raden over dit thema. Dus fijn dat je er bent, Pascal. Ik kijk er naar uit. Maar voordat jij begint, even Martine, waar staan we ook alweer?
Ja, dat is wel aardig om even nog kort toe te lichten voordat we het gesprek ingaan met elkaar. En waar staan we ook alweer? Ja, u heeft van ons een informatiepakket gekregen. Ik moet even een beetje zo kijken, het is een beetje gek setting. Maar goed, met verschillende informatie over de omgevingswet, om alvast een beetje in te lezen waar de onderwerpen van vanavond over gaan. En u heeft ook, laat hem even zien, deze wellicht al gezien. Dat is het nieuwe Gijnse ganzenbord. We hebben voor jullie een roadmap gemaakt. Dus de routekaart eigenlijk tot aan de invoering van de omgevingswet, dus de implementatie daarvan. Wat we al met elkaar gedaan hebben. Dus het is een digitaal bestand waar u kunt doorklikken van wat voor besluiten hebben we al genomen, wat voor documenten hebben we al opgeleverd. En daarin staat ook wat er nog te doen is, wat we met elkaar nog te doen hebben. We staan nu op vakje 41. We gaan het vanavond niet spelen. We kunnen altijd nog een keertje ganzen worden met elkaar. Lijkt me erg leuk om te doen. Het is vooral voor de achtergrondinformatie, zodat jullie kunnen zien waar staan we nou eigenlijk en waar gaan we naartoe met elkaar. Zoals Hans al eigenlijk al zei, het is echt een avond om weer eventjes te verbreden. Dus even kort te herhalen, wat betekent die omgevingswet nou voor ons? We hebben vooral gesproken over wat betekent het voor de stad. De veranderingen, dus voor vergunning aanvragen, voor inwoners, ondernemers. We staan nu stil bij wat betekent het voor u als gemeenteraad van Nieuwegein. Wat komt er allemaal bij kijken? En het laat ook zien welke stappen we te doen hebben. En nou ja, zoals werd genoemd, het zou mooi zijn als we kunnen eindigen met een soort van stappen. Nou, plan klinkt heel groot. Maar dat we met elkaar bespreken hoe we dus het vervolg willen aanpakken en hoe we dat gaan inrichten. En daarvoor hebben we nog anderhalf jaar te gaan. We hebben wat ruimte gekregen. De wet is uitgesteld, zoals jullie weten. Ik denk een goed moment voor nu om dus even dat bredere verhaal met elkaar te bespreken. Ik ben blij dat we weer een omgevingslab hebben live met elkaar. Het is niet helemaal het lab wat we gewend waren, want dat was toch wat informeler, wat kleiner. Ik moet echt gewoon ongeveer zo kijken om elkaar te zien. Maar goed, dit is een goed alternatief. En we zijn dus blij dat we dit live met elkaar kunnen doen en ook wat gesprekken met elkaar kunnen gaan voeren in plaats van dat we digitaal alleen maar wat vertellen en wat vragen heen en weer stellen en beantwoorden. Volgens mij was dat wat ik wilde zeggen. We komen straks nog even terug op de casuïstiek, maar ik wil vooral naar Pascal het woord gaan geven om deze avond met ons te doen.
Dankjewel. Ik heb beloofd dat ik in de buurt van een microfoon moet blijven. Maar ik vind het zo ongemakkelijk om achter een stoel, achter een... Ik voel een beetje de juf die gaat zeggen van vraag 1. Mijn naam is Pascal Jurgopoulou inderdaad. Ik ben al een paar jaar betrokken bij de invoering van de omgevingswet. En met name de rol van gemeenteraden. Ik heb beslist niet alle antwoorden, verre van zelfs. Maar ik ben wel nieuwsgierig. En ik kom bij veel gemeenten, dus ik pik overal wat mee. Dus ik ben benieuwd wat ik bij jullie... ik heb een ganzenbord gezien, dus dat neem ik maar alvast mee, denk ik. Copyright, precies. Ik had bedacht om het daar een beetje over te hebben. Dus inderdaad de actualiteit, achtergronden, instrumenten, minimale acties... iets over het participatie natuurlijk verdiepen en wat casuïstiek en keuzes. En alles wat u verder wil, dat kunnen we natuurlijk ook bespreken. Maar mag ik even beginnen, omdat ik u natuurlijk niet ken. Als ik nou eens vraag van op een schaal van 0 tot 10, hoeveel weet u er al vanaf? Dus laat ik maar zeggen, wie zegt van nou op een schaal van 0 tot 10 weet ik wel 8. Vijf, oké. Wie zegt 7 of 8, oké. Wie zegt meer dan 8? Meer dan 8, oké. En wie zegt 6, 5, 6? Oké. En wie zegt 4? Oké, dank u wel. Want ik hoop dat aan het eind van deze avond... kunnen zeggen, we zijn van die 4 naar wie weet waar gekomen, toch?
Misschien de 5, want ik heb
een anderhalf jaar de tijd. Ja, oké. Maar goed, u bent mijn eikpunt voor vanavond, want aan het eind van de avond moeten we kijken hoe ver we gekomen zijn, akkoord? Oké, kijk. Dan komt die toets, dan gaan we die tafeltjes, ja. Maar ik dacht, we gaan het doen met een Kahoot. Hebben jullie de gelegenheid om met een mobiele telefoon of een ding mee te doen? Oké. Even kijken, want dan moet ik hier iets magisch doen. Dit is de Kahoot die we gaan spelen. Dus ga alsjeblieft naar kahoot.it. Je hoeft niet per se naar de app hoor, maar gewoon kahoot.it. Met je mobiele telefoon of met je iPad. Als iemand hulp nodig heeft, dan moet hij dat even zeggen. Oké, dan doen we straks als de antwoorden gegeven worden, dan zegt u gewoon even eerlijk of je het goed had of niet. Ja? Oké. En als u op kahoot.it bent, als u daar aanbeland bent, wilt u dan deze pin gebruiken? Dus 79... 3006. Ik heb het irritante muziekje uitgezet hoor, dus maakt u zich geen zorg. Even kijken, 8 spelers hebben we al. Het spelletje op zich is bekend, hè? Je krijgt straks van die kleurtjes en dan moet gewoon. Dat komt helemaal goed. En hebben we een prijs voor de winnaar? Oh, we doen een strik om het ganzenbord en dan, maar het gaat natuurlijk om de eer, hè? Dat begrijpt u allemaal uiteraard. Oké, is iedereen die mee wil doen intussen ingelogd soort van?
Nee,
nog niet.
Dit is voor mij nieuw.
Dit is voor je nieuw, maar goed, dat gaan we gewoon stapje voor stapje doen. Gewoon www.kahoot.it. En dan vraagt u daar of er een dinges komt, een pin, en dan vult u dat cijfertje in. Ja? Oké, dan. We gaan starten. Tada! Wanneer treedt de omgevingswet eigenlijk in werking? Ah, makkelijk. Dat is even makkelijk, dat is een inkomentje zo, toch? Yes. Makkelijk. Yes. Het is fijn dat sommige mensen nog zoveel hoop hebben dat het nog gaat lukken op 1 januari 2021. Ik ben ervan overtuigd dat jullie het hier in Nieuwegein gaan fixen op 1 januari, maar de rest van Nederland heeft even iets meer tijd nodig. Kijk, oké. Het gaat wel van je punten af straks, maar maakt niks uit. Oké. Dat was even binnen. De meest gestelde vraag is vaak van, hoe weten we dat het niet weer uitgesteld gaat worden? Nou, het is niet de verwachting. En bovendien zeg ik maar eventjes met mijn boerenverstand, als je het blijft uitstellen, dan wordt dat de wet die er nooit kwam. Dus volgens mij heeft niemand daar wat aan. Dus het wordt 1 januari 2022. Goed, we gaan de volgende even kijken of we een koploper hebben. Vincent, waar is Vincent? Goed zo. We gaan naar de volgende vraag. En die vraag is, wat staat er eigenlijk centraal in de omgevingswet? Wat is het eigenlijk? Deregulering, gezondheid, stimuleren van het bedrijfsleven, leefomgeving. Dat is ook een soort peiling stiekem, dit. Ja. Op zich, hè, kijk, 4 is, ik reken het niet helemaal fout, omdat het best wel een doelstelling kan zijn die voor u van belang is. Misschien zegt u wel hier, van vind deregulering best wel een groot en belangrijk onderwerp. Maar goed, het gaat inderdaad, die leefomgeving staat centraal. Vincent, oh nee, we hebben een nieuwe koploper. Anita, waar is Anita? Jee, oké. Volgende, vraag 3. Welke instrumenten zijn het belangrijkst voor de Raad? Even goed lezen deze. Oké. De omgevingsvisie en de decentrale regels, dat is rood. De omgevingsvisie en de omgevingsvergunning, dat is blauw. De omgevingsvergunning en het projectbesluit, dat is geel. En de programma's en de decentrale regels, dat is groen. Ja, wat dat betreft is de afstand, vooral de mensen die achterin zitten, die hebben, zijn echt zwaar in het nadeel, eigenlijk. Ja. Het is inderdaad zo dat van de instrumenten van de omgevingswet zijn de visie en het plan, hè, wat de centrale regels zijn, de omgevingsplan, dat zijn de twee instrumenten waar de raad over gaat. De rest is ook hartstikke belangrijk, maar over die twee gaat u. En waarom heeft u ingevuld, even kijken, wat was het, programma's? Vindt u dat de raad over de programma's moet gaan? Is er iemand die dat ingedrukt heeft? Per ongeluk? Groen. Oké, maar dat weten we in het vervolg. Dat gaan we nooit meer fout doen. Hartstikke goed. Zijn we nog een beetje, het lukt een beetje met de antwoorden. Had u ze allemaal al goed tot nu toe? Niet allemaal goed? Oké. Volgende vraag. Alma. Wie is Alma? Yes. Next. Volgende vraag gaat over wat moet er nou van geregeld zijn op 1 januari 2022? Is dat rood, de omgevingsvisie moet vastgesteld zijn door de raad? Is het blauw, de inwoners moeten zijn geïnformeerd? Is het geel, de gemeente moet aangesloten zijn op het digitaal stelsel? Of is het groen, de burgemeester moet zijn goedkeuring geven? Haha, sorry. Ja, dat is interessant. Dat is interessant. Dat is ook leuk. Kijk, die omgevingsvisie is natuurlijk razend belangrijk. Dus daar even geen misverstand over. Maar daar hebben we nog even de tijd voor. We hebben nog tot 2024 de tijd om die helemaal goed te krijgen. Aan de andere kant, en bij jullie is het uiteraard al af. En natuurlijk moet je een omgevingsvisie hebben, want hoe ga je de rest doen? Het begint natuurlijk met een visie, dus dat klopt. Maar de wet die zegt, niet alles hoeft op 1 januari 2022 klaar te zijn. Dus, maar wel aangesloten zijn op dat digitaal stelsel. Want iemand die op 1 januari 2022 net nog een beetje met de jaarwisseling in zijn hoofd denkt van, oh, laat ik eens een vergunning aanvragen, die moet dat wel kunnen doen in datzelfde digitaal stelsel. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Want hebben jullie al een slot eigenlijk om aan te sluiten?
Ik heb gezegd dat ze dat niet meer doen tegenwoordig.
Oh, oké. Okay.
Ja, rechtstreeks afspraak maken met de leverancier, maar wij hebben al een contract, zeg maar, en die zijn op tijd, zodat ze op tijd gaan aansluiten.
Kijk, daar gaat het om. Oké. Okay.
Ja,
goed, next. Vraag 5. Wat is eigenlijk die bestuurlijke afwegingsruimte waar we het steeds over hebben? Is dat rood, meer ruimte om lokaal eigen afwegingen te maken? Is dat blauw, BMW mag besluiten van de raad naar zich neerleggen? Is het geel, meer ruimte om af te wijken van Europese regels? Of is het groen, toepassen van strengere normen? Kijk, helemaal goed. Ja. Prima. Op zich het toepassen van strengere normen, dat kan, hè. Het kan zijn dat je bepaalde dingen gewoon wat strenger, bijvoorbeeld geluid of iets, weet je wel, dat je zegt van nou, in sommige gebieden wil ik binnen bepaalde marge gewoon wat strenger zijn. Dat kan. Maar het gaat vooral om die afwegingsruimte, want dat weet je dan af, hè. Oké. Even kijken. Nou, Alma, het gaat goed hoor. Vraag 6. En wat is dat integraal werken eigenlijk helemaal? Echt van dat omgevingswet jargon. Hè? Is het rood dat de programmamanager bepaalt wat mag? Is het blauw dat alle afdelingen in het programmateam zitten? Is het geel dat diverse domeinen, vakgebied en expertise samenkomen? Of groen dat participatiegemeente breed wordt opgepakt? Wat is het? Wat is hier op uw antwoord? Nou ja, helemaal goed. Dat is het inderdaad. Dat je alles van verschillende invalshoeken en verschillende brillen gaat bekijken. En dat integraal doet. Ja, heel goed. Ja, de afstand die begint wel steeds. Vraag 7. En welke ambities gaan we realiseren met de omgevingswet? Is dat rood duurzaamheid? Is dat blauw leefbaarheid? Of geel economie of groen participatie. Wat eigenlijk? Welke ambities gaan we realiseren? Ja, wie zei dat? Ja. Ja, nee, precies. Ik geloof dat economie hier niet zo belangrijk wordt gevonden. Nieuwe gein, ik weet het niet precies. Maar inderdaad, u bepaalt zelf als gemeenteraad wat uw ambities zijn voor deze gemeente. En dat gaat u met de omgevingswet realiseren als het goed is. Ik zie dat leefbaarheid natuurlijk belangrijk is, participatie en natuurlijk duurzaamheid en economie ook. Hoe gaat het liedje ook alweer? This girl is on fire. Hoeveel omgevingsplannen zijn er straks binnen de gemeente? Per wijk 1, dat is rood. Blauw, de raad mag dat beslissen. Geel 1 omgevingsplan. En groen, net zoveel als er nu bestemmingsplannen zijn. Nu, drukken. Ja, het wordt straks 1 omgevingsplan. Dus 1 overkoepelend ding voor het hele gebied. Dus de raad mag veel beslissen, maar dit toevallig niet. Want zo staat het in de wet dat er eentje moet zijn. En dat is juist ook de bedoeling. Je krijgt straks niet dat je elke 10 jaar zo'n omgevingsplan of zo'n bestemmingsplan moet gaan actualiseren. Maar het moet telkens actueel zijn. Dat is reuze handig natuurlijk van de nieuwe werkwijze straks. Als iemand er bezwaar tegen maakt, moet je het gewoon zeggen hoor. Maar het is wel het antwoord. Even kijken, ja. Nou, het wordt spannend. Het ja-mits-principe, wat betekent dat? Is dat rood ja zeggen tegen plannen van inwoners? Is het blauw welwillend en open tegenover initiatieven staan? Is het geel betere inspraakprocedures bij planvorming? Of is het groen de raad in een vroegtijdig stadium betrekken? Ja. Op zich is het natuurlijk niet verkeerd om de raad in een vroegtijdig stadium te betrekken. Hè? Even voor de duidelijkheid, maar het gaat juist om die welwillendheid. Het is niet telkens ja zeggen tegen alles. Want je hebt natuurlijk de kaders en de overwegingen die je zelf hebt als gemeente en als gemeenteraad. Oké. Okay. Wat staat er in de omgevingswet over participatie? Is dat rood, beter luisteren naar inwoners en bedrijven? Is het blauw en een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden? Is het geel, beter luisteren naar de argumenten van de oppositie? Of is het groen betrekken van de regio bij de omgevingsvisie? Kijk, helemaal perfect. Duidelijk. Ik ben benieuwd of we in de casuïstiek straks daar profijt van gaan hebben van deze uitslag. En nog de bonusvraag. Wat is de grootste uitdaging voor uw raad? Ja. Is het rood de nieuwe bevoegdheden, rollen goed te regelen? Is het blauw op tijd klaar zijn? Is het geel nieuw participatiebeleid te maken? Of is het de kansen te grijpen die de omgevingswet biedt, groen? Ja, nou ja, het is allemaal goed inderdaad. U beslist het wederom zelf, wat u het allerbelangrijkst vindt. En u vindt het belangrijk, nou ja, al die dingen heel erg belangrijk en ook de kansen te grijpen. En dat gaat vast wel lukken. Even kijken of we een winnaar hebben. Het podium. Anita op 3. En op 2, Mart. Wie is Mart? Sorry. En op 1, Alma. Ja, applaus. Het ganzenbord komt met de strik. Het ganzenbord komt met de strik eromheen naar je toe eind van de avond. We gaan het tabblad sluiten. Pagina verlaten, ja hoor. Terug naar de quiz. Deze. Hoe was dit? Makkelijk? Wie zegt ah? Ja, er zaten een paar dingen in een beetje. Ja? Oké. Okay. We zijn nog van een 4 naar een 5.
Ja, ik ben wat later begonnen, want ik kwam er niet door.
Oh, oké. Okay. Oh, dat is weer jammer.
Maar ik ben er later toch in gekomen.
Kijk. Kijk, hartstikke goed. Goed, even terug naar de basis inderdaad. Van wat is ook alweer de bedoeling van de omgevingswet? U kent dit plaatje misschien wel. We weten wat het is. Wat is dat? Zo'n een afstandsbediening voor de hond.
Oké. Het is een rolriem. Ik gebruik hem maar eventjes als verbeelding, hè, van wat je eigenlijk doet. Dat is wie je wil ruimte geven aan de hond natuurlijk. Om gewoon hè, te snuffelen en te kijken. En ik weet niet wat allemaal. Maar tegelijkertijd is er ergens een grens. En dat is ook precies wat de omgevingswet, eigenlijk wat de kern van de omgevingswet is. Aan de ene kant wil je ruimte geven voor initiatieven uit de samenleving en ook van overheden. Maar tegelijkertijd zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor de omgevingskwaliteit. En die balans, het is niet of het ene of het ander, het is tegelijkertijd, en dat is natuurlijk de hele puzzel. We hebben natuurlijk een klein landje, een heleboel wensen en dan moet je toch op de een of andere manier daar een balans in zien te vinden. De raad en positie. Ik dacht van, ik verbeeld het even zo. Hè. Natuurlijk moet je op de hoogte blijven. Je moet geïnformeerd zijn van nou ja, de laatste ontwikkelingen. Wat voor instrumenten er zijn, daar gaan we het zo over hebben. Wat van je verwacht wordt. Erg belangrijk is om ook het tempo van de implementatie te bepalen. Namelijk ga je heel snel. Wil je als eerste Nederland op de voorpagina van het VNG-magazine komen? Van die gemeente heeft het allerbest gedaan. Niet. Maak een eigen agenda, daar gaan we het zo over hebben. Ga een gesprek over keuzes, gaan we vandaag een poging toe wagen. En ook monitor de voortgang. Want je kan wel zeggen van, ik heb dat is mijn ambitie en daar ga ik heen. Maar jij moet ook natuurlijk steeds in de gaten houden of dat zo'n beetje op koers is. En of het allemaal op tijd klaarkomt. En of het de wens, of het hè, je eigen wens als raad is. Hetgene wat er gebeurt of dat je wens is. Dit zijn de verschillende instrumenten. We hadden het net gehad over visie, een plan, hè, dat soort zaken die voor u als raad heel erg belangrijk zijn. Ik heb het toch eventjes op een rijtje gezet. Ik krijg vaak de vraag van ja, maar als de buren ook een omgevingsvisie maken, de provincie maakt ook een omgevingsvisie en het Rijk maakt ook een visie, hè, de nationale omgevingsvisie, en de GOVI en de BOVI en de... Nou, hoe gaan we nou zorgen dat het een beetje op elkaar aansluit? Nou ja, het enige wat je daarvoor kan doen, is om goed na te denken wat je zelf wil, want het is gewoon zelfbindend. Dus je zegt zelf wat je belangrijk vindt, en dat schrijf je op een omgevingsvisie. En voor het college, als de programma's komen, als vertaalslag van die omgevingsvisie. Kijk, het omgevingsplan, dat is bindend voor iedereen. Hè? Daar kunnen dus rechten aan ontleend worden. Dat is belangrijk om dat ook te realiseren. En je ziet die beleidscyclus. Hè? Je gaat gewoon iets voorbereiden. Je gaat het uitvoeren. Je gaat dan die omgevingsvergunningen verlenen. Dat is een taak van het college. Vervolgens gaat de raad monitoren, evalueren. Dan als er reden is, dan ga je dat weer bijstellen. Het is niet voor nu tot in alle eeuwigheid de beton gegoten of zoiets. Nee, je moet telkens kijken, wat gebeurt er? Zijn de dingen veranderd? Zijn de opgaven die veranderd zijn? Noem maar op. Ik heb de bevoegdheden. Ik vind dat niet zo'n heel erg spannend stuk, moet ik zeggen. Er zijn bevoegdheden, ja. De raad heeft bevoegdheden. Tegelijkertijd denk ik van ja, er is hetgene wat in de wet staat. En tegelijkertijd gaat het ook om het politiek-bestuurlijk spel. He, je wil samen eruit komen voor je gemeente, voor je inwoners. Als je kijkt naar de gemeenteraad, is er nog iemand hier die misschien voor het dualisme raadslid was? Zijn er monisten, om het zo te zeggen, in het gezelschap? Nee, hè? Oké, ja, dat weet ik niet. Het gebeurt wel eens. Jullie zijn een hele jonge raad, prima. Maar met de invoering van het dualisme gebeurde eigenlijk het volgende. De raad was meer van de hoofdlijnen, toch? Van de kaderstellingen van de hoofdlijnen. En het college was van, nou, die deden het werk, laat ik maar zeggen, hè, van de uitvoering. En eigenlijk zou je de omgevingswet ook in die richting kunnen zien. Dat de raad nog meer van de hoofdlijnen is, als het ware. En het college nog meer van de uitvoering. En vooral van de, nou ja, ook van de vergunningverlening inderdaad. Nou, we hadden het gehad over visie en plan, hè? Dat is uw taak als gemeenteraad. Nou, wat verder allemaal, nou, het hele rijtje daar. Bijvoorbeeld het participatieproces moet u monitoren en u moet ook de programma's en omgevingswaarden monitoren. Nou, en rechts staat het college, een omgevingsvergunning vooral afgeven, dat soort zaken. Dat zijn de bevoegdheden van het college. Als er vragen over zijn, nou, stel ze maar. Zo spannend is dat eigenlijk niet. Nou, toch wel. Oh, ja. Het college stelt beleidsregels aan.
Rechts onderaan, het college stelt beleidsregels naast het omgevingsplan vast.
Ja.
Ik neem toch aan dat die wel gebonden zijn aan het omgevingsplan.
Uiteraard, ja. Nee, maar soms heb je, het omgevingsplan is op een zeker, nou, abstractieniveau zou ik het niet willen noemen, maar hè, je wil bepaalde dingen, bijvoorbeeld dat het gaat om vergunningverlening rond, ik noem maar iets, in en om het huis en een bedrijf en een op- of afrit, een kapvergunning, weet je wel, die dingen allemaal. Maar misschien wil het college, dat is meestal wel zo, bepaalde beleidsregels vaststellen om dat gewoon nader te specificeren. Ja? En dat is dit. Dat gebeurt nu ook. Dat is nu ook het geval binnen. Ik weet niet, ik kan niet voorbeeldregels nu verzinnen, maar je hebt nu ook heel veel beleidsregels ter verduidelijking of uitvoering van besluiten van de raad. Rond verkeer zit ik nu opeens te denken, daar heb je heel veel van die. Hè? Ja.
Het bestemmingsplan zegt dat de parkeerruim van toepassing is en de parkeerruim zelf is een onderliggende regel die dus niet in het bestemmingsplan wordt geregeld, maar daarnaast. Ja.
Dat is trouwens een heel goed punt wat u net aangeeft, omdat kijk, daarom liet ik net die beleidscyclus zien. Hè? Dus de visie is natuurlijk de kapstok. Vervolgens ga je een omgevingsplan maken, dus regels als vertaalslag. En dat is weer de kapstok om vergunningen te verlenen. En dat moet natuurlijk telkens actueel en consistent zijn. Anders weten de inwoners van uw stad ook niet waar ze aan toe zijn. Dus dan moet je wel goed met elkaar opletten dat je geen gekke dingen gaat doen.
En als je kijkt naar de programmatische aanpak voor een programma, is de bevoegdheid van een gemeenteraad. Ja. Maar een programma is een collegebevoegdheid. Hoe, ja. Er gaat even geen lampje branden hoe ik dat voor me moet zien.
Onhandig dat ze het zo genoemd hebben. Ik geef het zonder meer toe. Kijk, een programma, dat is dus een van de instrumenten van de omgevingswet. Omdat je soms, je hebt een visie, hè? En je hebt een omgevingsplan. En soms heb je net even iets meer tekst nodig en iets meer uitwerking nodig om van die visie naar die regels te gaan. Ik noem maar iets. Misschien hebben jullie nu ook een beleidsplan rond mobiliteit, ik noem maar iets. Of rond groen beleid. Of misschien wel rond woningbouw, een woningbouwprogramma of iets dergelijks. Hè. Dat is dus die schakel tussen wat meer abstracte van de omgevingsvisie en wat meer concrete van het plan. Dus dat is een bevoegdheid van het college, want het college moet zeggen van, nou ja, de raad zegt, wat willen we bereiken, wat gaan we doen, wat mag het kosten, hè? Beetje klassieke taken natuurlijk. En het college gaat dan zeggen van, oké, dat gaan we zo doen. En die programmatische aanpak, die staat in het linker rijtje. Misschien hadden ze bij de wet ze tot stand komen, laat ik maar zeggen, net even een andere term kunnen gebruiken. Dat is als je bepaalde omgevingswaarden, dus bepaalde dingen die je als gemeente moet realiseren, als dat niet lukt, dan moet je misschien een tandje bijzetten. En dat wordt genoemd de programmatische aanpak. Had anders beter een ander naamje moeten hebben. Om het lekker verwarrend te maken, laat ik maar zeggen. Ja, want stel je voor dat je het eenvoudig beter maakt. Oh nee, wat zeg ik nou? Goed. 1 januari 2022. Als er vragen zijn tussendoor, dan moet je die gewoon stellen, hè? Oké, 1 januari 2022 moet dan alles klaar zijn. We hadden net gezien dat die omgevingsvisie bijvoorbeeld niet meteen klaar hoeft te zijn. Maar andere dingen natuurlijk wel. We hebben daar een lijstje van. We actualiseren dat ook bij de VNG telkens. Het zogenaamde minimale actieslijstje. Eigenlijk als je kijkt wat je precies op 1 januari 2022 moet doen. Dat is, je moet die vergunning kunnen afgeven. Dat is belangrijk. Je moet en dan binnen die 8 weken. En je moet aangesloten zijn op het digitaal stelsel. Dat zijn de 2 dingen die eigenlijk het allerbelangrijkste zijn. Die moeten dan klaar zijn. En natuurlijk moet je dat niet het is niet een klein stukje en dan ben je klaar. Nee, je moet het in de samenhang zien. Maar dat zijn de 2 dingen die in elk geval klaar moeten zijn dan. En daarom is dat lijstje, dat hebben we gemaakt om een beetje te helpen. Veel gemeenten hebben de misvatting dat het dus is. Maar zie wat er staat boven, minimale acties. Dus dat is het echt absoluut minimum wat je in elk geval klaar moet hebben. Dat is het eigenlijk. Nou, en van die lijst kun je inderdaad zien dat je moet bijvoorbeeld zo'n omgevingsplan kunnen wijzigen. Dat betekent iets voor je software. Je moet zo'n vergunning aankunnen. Dat hele proces van hoe iemand de vergunning komt aanvragen. Doet hij dat bij de balie of gaat dat online? Wat moet hij dan voor stukken? Hè? Daar weet jij ook alles van. Wat voor stukken moet hij dan overleggen? Weet je wel, dat moet allemaal klaar zijn op 1 januari 2022. Ik heb even bij 5 en bij 10 een sterretje gezet. Omdat dat bij uitstek dingen zijn waar jullie... Ik weet niet welk nummertje dat is op je ganzenbord. Welk nummertje is het eigenlijk? Adviesrecht. Het adviesrecht.
Ja, voor mij even aanzetten.
Even spieken.
Ja, we hebben die verderop geparkeerd. Maar
echt
dat
waar?
Die kan
voor
ik,
de finish,
kan
hè?
Kan ik doorklikken.
Ja. Oké.
Okay. Het manco.
Dat gaan we even op de iPad nu, straks. Ja. Maar er is best wel veel werk voor u ook als raad te doen de komende tijd. Eén is het adviesrecht in elk geval. En wat is dat? Jullie kennen nu de verklaring van geen bedenkingen. Hoe vaak komt die voor? 1 keer per keer? Per maand? 1 keer per 10 jaar? Oké. Okay. Nou, dan ga je hem ook niet echt missen, zeg ik dan maar eventjes. Maar het is wel zo, want jullie hebben ooit een besluit genomen van dat adviesrecht, hè, daar ga ik het zo nog even over hebben. We gaan eigenlijk over alle vergunningverlening, maar de meeste dingen mag het college afhandelen. Een paar dingen, dan willen we het adviesrecht, of we willen daar een verklaring van geen bedenkingen afgeven. En dat vervalt per 1 januari 2022, dus dan moet voor iets voor de plaats komen, daar gaan we het zo over hebben. Een ander ding wat de raad moet doen, in het kader van participatie moet de raad zeggen van nou in die gevallen, en dan moet je bedenken welke gevallen dat zijn, willen we dat participatie verplicht is. Moet je dus even nadenken, welke zijn dat? Want dan geef je de opdracht aan het college om dan die participatie verplicht te stellen. Dus dat is ook iets wat je nu misschien niet vanavond, maar wel de komende tijd moet doen. Daar kom ik ook zo eventjes op terug.
Mevrouw?
Ja?
Ik was nog benieuwd wat u bedoelt met vragenbomen.
Oh ja.
Punt 8.
Vragenbomen. Je krijgt straks een digitaal loket, wat je nu eigenlijk ook hebt, hè? En het idee is dat je op basis van een aantal vragen als inwoner of als ondernemer, in elk geval als belanghebbende of als initiatiefnemer, of dat je op basis van een aantal logische vragen komt tot de uitkomst van of je vergunning moet aanvragen of niet. Dus bijvoorbeeld als je... Stel je voor, je wil een kapvergunning aanvragen. Dan is het best wel belangrijk dat je eerst vraagt van, goh, staat die boom op uw eigen erf of niet? Als je 3 andere vragen hebt gesteld en dan ga je die vragen nog helemaal aan het eind stellen, dat is niet logisch. Dus een vragenboom is eigenlijk een soort logische volgorde van vragen stellen om tot een uitkomst te komen. Sorry voor het jargon, op een gegeven moment ga je er ook een beetje op blind staren, laat ik maar zeggen. Oké. U zult bij de begroting 22, dus daar zult u volgend jaar mee aan de slag gaan, ook moeten nadenken over de leges. Hè? Wat doe je daarmee? Ga je dereguleren? Wat betekent dat voor mensen, voor geld en dat soort zaken allemaal? U gaat een commissie ruimtelijke kwaliteit instellen als u binnen uw gemeentegrenzen monumenten heeft. Alle gemeenten hebben monumenten binnen hun grenzen, dus u ook. Nou, die visie, daar heeft u nog even de tijd voor. En dat omgevingsplan, daar heeft u nog langer de tijd voor. Dan heeft u tot zelfs 29 de tijd om het helemaal klaar te hebben. Aan de andere kant, kijk uit dat je niet helemaal tot het eind laat gaan. Want ja, dan heb je 2 soort systemen in de lucht. Hè? En dat is niet handig. Ja, jullie trekken het tot nu toe? Is het een beetje te doen? Oké. Okay. Ja. Nee, daar was ik al bang voor. Ik zal even uitleggen wat hier staat. Excuus, ik had ook niet verwacht dat het zo klein zou zijn en de ruimte zo groot, moet ik bekennen. Dit gaat over het adviesrecht. Nu is het zo dat u dus die verklaring van geen bedenkingen heeft. En wat is dat? Dat zijn gevallen, dat zijn initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan. Want daarom ga je dus dat bestemmingsplan veranderen. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Of niet veranderen, maar dan ga je zeggen van nou, het is buiten plan, het past niet binnen het bestemmingsplan, maar ik wil het toch mogelijk maken. Dat is eigenlijk wat daar staat. Dus van de hele grote hoop van vergunningen. Misschien hebben jullie er wel 1000 per jaar. Zoiets zal het wel zijn, hè? Zo'n gemeenteomvang. Hè? Ja. Dus jullie hebben bijvoorbeeld 1000 vergunningen per jaar. Voor van alles en nog wat, die kapvergunningen, die dakkapel aan de voorkant en de uitrit, een bedrijfsgebouw, uitbreiding, dat soort zaken. Ziet de raad uiteindelijk inderdaad, wat u net aangaf, misschien wel 1 of 2 of 3 per jaar, als een verklaring van geen bedenkingen. Nou, die verklaring van geen bedenkingen, die vervalt straks. Ik weet niet of dat voor u een issue is, of dat heel erg belangrijk is, en of u daar iets mee wilt. Maar in elk geval, in het algemeen zou ik zeggen, kijk wat voor gevallen dat zijn, die verklaring van geen bedenkingen. Waar is het over gegaan de afgelopen tijd? Hebben jullie een voorbeeld? Het meest recent voorbeeld van een verklaring van geen bedenkingen? Oké. Dat is interessant eigenlijk. Ja. Oké. Weet iemand dat nog? Was het een hot issue? Oké. Goed. Nou, als u gewoon een van die andere 350 gemeenteraden van Nederland was geweest, die veel meer verklaringen van geen bedenkingen hebben, dan had u dat, dan zou mijn advies zijn, ga even inventariseren, hè, van hoeveel gevallen u het gehad heeft. En ga vervolgens kijken of de raad zijn rol heeft kunnen spelen. Kan de raad dat momenteel goed vervullen, ja?
Ja, wij hebben best wel vrij veel zaken al gedelegeerd, zeg maar, naar het college. Dus vandaar dat wij weinig die verklaring van geen bedenkingen krijgen. Ja. Maar de vraag is natuurlijk wel, moet je dat zo houden?
Ja,
want bijvoorbeeld hogere waarden voor geluid, voor milieueisen, voor parkeren, dat soort dingen zijn nu allemaal gedelegeerd. En de vraag is, wil je dat in de omgevingsvisie nog steeds doen?
Nou, de omgevingsvisie, je gaat sowieso een omgevingsvisie maken. Dat is het verhaal van de raad, zeg ik maar even. Nou, het verhaal van de stad, maar hè, de raad gaat het vaststellen. En vervolgens ga je die regels vaststellen en daar ziet het op toe. Hè? Of iets binnen of buiten de regels valt. Ja, ik weet niet, ik moet die vraag aan u stellen. Hoe tevreden bent u over de invloed die u kunt uitoefenen? Bent u tevreden met de delegatie aan het college? Niet altijd? Oké.
Ik zeg altijd niet.
Altijd niet zelfs? Oké. Nou, vertel maar.
Ik vind dat er te veel aan het college is gedelegeerd. Dat snap ik in die zin dat de coalitie nu eenmaal de zaak doordrukt. En het is voor het college ontzettend gemakkelijk. Maar als oppositie zit ik altijd in een ondergeschikte positie en kom ik daar niet aan.
Oké, dat is een duidelijk statement, ja?
Ja, ik kan me wel bij aansluiten. En je hebt dus ook geen zicht op de beslissingen die dan worden genomen, want we krijgen daar niet een overzicht van of zoiets dergelijks. Dus het gaat wel uit je handen, zeg maar, op zo'n manier.
Oké. Ik kan me niet voorstellen dat u aan het college vraagt van hoeveel gevallen zijn er, dat het college de informatie niet zou verstrekken. Dus dat is misschien wel een idee. Maar verder, ik denk dat de kern eigenlijk van deze zaak is, los van het sentiment en hoe het werkt hier, dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Maar kijk, de raad is er voor de grote lijnen en voor de kaders. Het college is van de uitvoering, dus van de vergunningverlening. En natuurlijk kun je met elkaar daarover spreken van hoe ver gaat het niet. Maar tegelijkertijd is enige rolzuiverheid denk ik best wel iets wat belangrijk is. Maar dit is misschien de gelegenheid nu om het een keer te bespreken. Welke gevallen is het niet gegaan zoals u dat had gewild? En had u in die geval een andere delegatie willen hebben of dat niet willen delegeren? Maar goed, dat is er nu. Kijk, dat is nu de gelegenheid met het adviesrecht. Want als u dat gewogen heeft, dan kunt u een nieuwe lijst samenstellen. Want dat is een besluit wat u moet nemen. En dan kunt u zeggen, nou, in plannen waarbij meer dan 100 woningen worden gerealiseerd, of in plannen waarin meer dan zoveel vierkante meter of kubieke meter bedrijfsruimte wordt toegevoegd, of in kwetsbare gebieden, of ik weet niet wat allemaal, in die gevallen willen we dus het adviesrecht, zeg maar. Hè? Het is een bindend advies van de raad. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk een soort van instemming is. Tegelijkertijd zeg ik er eerlijk bij, realiseer wel. De bedoeling van de omgevingswet is om snel uitsluitsel te geven. Dus die 8 weken. Dus als je inderdaad meer invloed wil hebben als raad. Dat is natuurlijk aan u. Maar dan moet u wel iets verzinnen dat u binnen die 8 weken... Nou, dat wordt best wel spannend hoe je dat gaat doen. He, want die inwoners... Het zou wel heel gek zijn als opeens de omgevingswet er komt... en als alles langer zou gaan duren. Nee, dat lijkt me een beetje... lijkt me niet helemaal de bedoeling, maar... U bent aan zet als raad, dus u mag het zeggen. Nee, het is, wordt 8 weken. Wat voor 2 termijnen zijn dat?
De standaardtermijn en de verlengde termijn. Er zijn 2 termijnen.
Nou kijk, met de nieuwe omgevingswet is het zo dat straks de bedoeling is dat alle normale, zeg maar, hè, aanvragen binnen 8 weken. En je mag best wel 6 weken daarbij optellen voor complexe. Maar het is niet de bedoeling om alles, ja... De bedoeling is om het sneller te doen en eenvoudiger voor inwoners en ondernemers. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
Dat is helder, maar om alleen maar te spreken over 8 weken is niet helemaal correct dan.
Nou, het streven is, ik blijf erbij, het streven is 8 weken. En dat is ook niet alleen maar het streven, maar hetgene wat in de wet staat. Ah. Dat is de afhandeltermijn.
Ik heb de wet gelezen.
Prima. Dan heeft u dat ook gelezen, denk ik. Ja. Oké. Voorzitter, zullen we doorgaan met participatie of heeft u behoefte aan een 5-tal minuten pauze?
Ik kijk even in de zaal, maar ik denk dat we misschien... Oh, pauze.
Ja.
5 minuten lijkt me prima.
Het is 5 minuten. Doen we dat.
Bijna 10 voor 9 gaan we om 9:05 weer door. Dank u wel.
Pascal, het woord is weer aan jou.
Ja, oké. Okay. Ik mag niet verder dan hier lopen, heb ik begrepen, want anders ben ik niet in beeld. Maar ik zet. Oké. Participatie. Erg belangrijk onderwerp. In de wet staat dat het moet, maar niet hoe het moet. Dat is slecht nieuws, omdat je denkt van ja, hoe moet ik dat nou doen? En het is ook goed nieuws, omdat je dan zelf kan invullen. Ik ga meer voor die tweede invulling. Dat je gewoon ruimte hebt om het gewoon naar je eigen situatie van je eigen gemeente in te vullen. Nou, wat staat er eigenlijk in de wet? Dat je voorafgaand eigenlijk aan de formele besluitvorming moet kijken of je niet alvast aan participatie kan doen. We hadden het net over die 8 weken. Als het nu 26 weken is en straks 8 moet worden, we snappen allemaal dat door het een beetje slimmer te doen en een beetje handiger, dan ga je echt niet van 26 weken naar 8. Dus je moet een stuk overleg en een stuk afstemming eigenlijk uit dat formele proces halen, naar de voorkant zetten. Dus ga eens even praten met provincie, veiligheidsregio, weet ik veel wie allemaal daar iets over te vertellen hebben. Ook intern binnen zo'n gemeente, met RO-specialisten, met misschien wel vergunningverlening, met misschien juristen, ik weet niet wie allemaal verder. Probeer dat gewoon, dat overleg, ga eens met elkaar praten. Dat zegt de wet eigenlijk. Verder zegt de wet van, we hebben die zienswijze en die formele momenten, die hebben we, maar we willen participatie op meer momenten doen. Veel intensiever. Veel meer het gesprek aangaan in plaats van, hier heeft u een zienswijze, reageer erop. Weet je wel dat. Maar dat is aan u hoe je het gaat invullen. Hè? Dus wat dat betreft, dat kan wel zo zijn, maar je moet dan daarover hebben met elkaar. Hoe ga je dat doen? Participatie is niet dat iedereen het opeens daarmee eens is. Dat zou heel mooi zijn, maar dat is niet zo. Omdat mensen gewoon een andere invalshoek hebben, andere belangen hebben, op een andere manier ernaar kijken. Dat blijf je straks ook hebben. En je zult toch hoe dan ook, gelukkig hebben we een gemeenteraad in elke gemeente, die uiteindelijk het finale oordeel heeft. Dus wat dat betreft, dat verandert dan weer niet. Erg belangrijk is om te zeggen, dat staat deze sheet misschien. Oh, die is nog kleiner. Oh, wat een ellende. Oké. Nou, geloof me maar, boven links staat dat voor elk instrument van de omgevingswet, bijvoorbeeld de omgevingsvisie, het omgevingsplan, moet je dus ook participatie organiseren. Dus dat betekent dat nu, zeg maar, de gemeente moet zeggen van, oké, ik ga een omgevingsvisie maken en ik ga mensen op die en die manier erbij betrekken. Bij jullie is die al klaar, dus dat hebben jullie al gedaan natuurlijk. Dus op die en die manier gaan we mensen betrekken en dat en dat, op die manier gaan we rapporteren wat we met die input gedaan hebben. Dus dat is wat je bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie en straks bij het omgevingsplan gaat doen. Wat best wel heel spannend is, dat is een ander onderdeel, dat is dat bevergunningverlening. Dus als ik bijvoorbeeld een dakkapel aan de voorkant van mijn huis of nog een zorgwoning, weet ik veel, ergens wil plaatsen of een reclamemast, weet ik veel, wat ik allemaal kan verzinnen, dat ik dat wil gaan doen binnen uw gemeente, dan moet ik zelf dus als initiatiefnemer ook een participatie gaan doen. En dat is iets wat we nog niet zo gewend zijn. Dus als je je vergunningaanvraag gaat inleveren op 1 januari 2022, in dat digitale loket waar we het over hadden, dan moet je ook naast je bouwtekening en ik weet niet wat je allemaal moet overleggen, moet je ook een rapportage of een verslag of iets indienen van wat je nou eigenlijk gedaan hebt met je omgeving. Best wel interessant. Het is geen afwijzingsgrond, dus de gemeente kan niet zeggen van, oh, je hebt 3 kopjes koffie gedronken met de buren, je had er 4 moeten drinken, zo werkt dat natuurlijk niet. Het is natuurlijk wel een afweging. Dus je gaat afwegen als je kijkt naar het plan. Is er draagvlak, is er geen draagvlak en dat soort zaken. Dat is nieuw. Mm-hmm. Ja?
Ik heb daar wel een vraag over. Want
jazeker.
Zijn er misschien voorbeelden ook al uit andere gemeenten waarin zeg maar er dan een soort definitie is van wat dan een goed draagvlak zou zijn?
Ja, een goed draagvlak, ja. Het is, er is geen definitie wat een goed draagvlak is. Die is er niet. En dat geldt zo'n beetje voor alle gemeenten, trouwens voor de provincies ook. Daar wordt wel nagedacht over een participatiebeleid. Hebben jullie dat? Aan het maken?
aan het actualiseren, hartstikke goed. Omdat je ergens in het document moet nadenken over wat vind ik nou belangrijk. Is het, weet je wel, meedenken, meedoen, weet je wel, al die dingen. Daar hebben jullie vast ook wel over nagedacht. In welke gevallen wil ik wat voor een soort participatie doen. En wat vind ik nou draagvlak? Wat vind ik hier, een Nieuwegein draagvlak? Hoe weeg ik dingen af? Eigen belang, algemeen belang, weet je wel, die dingen. Dus ik verwacht dat in die actualisatie van het participatiebeleid, dat dit soort zaken, en ik neem aan dat de Raad er absoluut over meedenkt, dat soort dingen, die gaan daarin terugkomen. En ik denk ook dat u misschien in datzelfde geactualiseerde participatiebeleid, misschien gaat u daar ook nadenken over wat verwacht je nou eigenlijk van je inwoners, van de initiatiefnemers. En misschien wil je ze wel stimuleren of inspireren hoe ze dat zelf ook moeten doen. Misschien geef je als gemeente zelf het goede voorbeeld en misschien wil je ook inwoners, hè, motiveren om het goede voorbeeld te geven.
Ja, ik begrijp dus dat dat vanuit het goede trouw gaat, zo'n vanuit een burger dat zo'n participatieproces zijn aangegaan. Dat ze dat aanleveren van kijk, ik heb deze mensen gevraagd of hoe ziet dat er dan uit?
En er moet gewoon een verslag komen, zoals u dat zelf als gemeente ook doet. Hè? Want u heeft gezegd bijvoorbeeld, we gaan een omgevingsvisie maken en we gaan zo en zo mensen betrekken en dat is het verslag. Dat is eigenlijk volgens mij precies hetzelfde, want dat is ook de goede trouw, toch? Mm-hmm. Je gaat gewoon opschrijven eerlijk wat er gebeurd is en wat je ermee gedaan hebt. En dat geldt voor inwoners niet anders.
Ja.
Kijk, weet je, ik weet niet of dat de vraag eigenlijk is, maar stel nou, hè, stel dat iemand gewoon het vertikt. Iemand die zegt van weet je wat, ik ga daar 100 woningen realiseren en het is toch geen afwijzingsgrond. Dus ik ga helemaal niks doen op participatiedag, weet je wel, zoiets. Nou, dan zou je bijvoorbeeld een goed gesprek kunnen voeren met elkaar. Van goh, nou ja, wij zijn toch samen verantwoordelijk hier voor deze gemeente, gemeenschap. Zou je niet, wat meer willen doen? En je hebt altijd het recht als gemeente, dat is gewoon het algemene wet en bestuursrecht, zeg maar, om te zeggen van, oh, wacht eens even, stop de tijd. We gaan zelf even kijken hoe het draagvlak, we gaan zelf een participatietraject starten. Dat kan. Ja, en ik zou dan zeggen als initiatiefnemer, nou, laat mij dat zelf maar doen. Dan heb ik tenminste de regie in handen, in plaats van de gemeente opeens iets gaat verzinnen nu.
Ja, nee, ik vind het ook heel mooi dat het op basis van vertrouwen is, hoor. Dus het was geen negatieve vraag in die zin. Maar ik vroeg me af, wanneer kies je er nou voor om dat eens te toetsen? He, is dat steekproefgewijs of gaan we er altijd maar van uit dat het op basis is van vertrouwen? En wat als er bijvoorbeeld...
Nou ja, kijk, u heeft als raad, dat is mijn volgende sheet, dus dank. U heeft als raad de mogelijkheid, er is een amendement ingediend in de Tweede Kamer en ook aangenomen, om gevallen van activiteiten aan te wijzen waarin dus participatie verplicht is. Dus als u nu als raad, en dat is op je to-do-lijst voor de komende tijd, als u als raad nou zegt van nou in die gevallen, en dat is afhankelijk van de impact van initiatief of de plaats van initiatief of de omvang, ik weet niet precies welke criteria dat kunnen zijn, wilt u dat participatie verplicht is? Dan weten dus de initiatiefnemers die daarmee aan de slag gaan, dat ze dat absoluut moeten doen. Dus dat is een extra stimulans, laat ik maar zeggen. Ja?
Maar dan nog, geldt dan nog dat als het verplicht zou zijn, geldt dan nog dat het inderdaad geen afwijzingsgrond is? Of bij in een verplichte situatie is het dan wel een afwijzingsgrond?
U weegt het uiteindelijk in zijn totaliteit af, hè? Want het kan best wel zijn dat de participatie picobello geregeld is. Maar dat het in uw duurzaamheidsbeleid niet past. Of binnen uw financiële kaders niet past. Of binnen ik weet niet wat allemaal. Ja, dus het blijft natuurlijk, participatie is een van de afwegingen om uiteindelijk te komen tot een besluit.
Maar je mag niet zeggen van wij vinden de uitkomsten van de participatie onvoldoende. En dat is de reden dat we tegen het voorstel stemmen. Dat we geen vergunning geven. Dankjewel.
Nou, vergunningverlening is sowieso des colleges. Maar dus dat moet het college doen.
Maar dat we niet willen dat die bomen gekapt worden.
Ja, nee, oké. Nee. In die gevallen waarin participatie verplicht is, zeg je eigenlijk als gemeenteraad van dit vinden we zo belangrijk dat die uitkomst van het participatieproces zwaar meeweegt met andere argumenten. Zoals bijvoorbeeld of het past binnen financiële kaders of binnen ander beleid, noem maar op.
Maar strikt juridisch gezien, want daar, nou ja, dat is natuurlijk...
Nee, maar het is een goede vraag die u stelt. Ja, ik probeer er een beetje omheen te draaien, maar goed, ik doe het even niet.
Ik ga niet los. Ja. U kent mij niet.
Kijk. Er stond een heel interessant artikel, niet eens zo heel erg lang geleden, over hoe de rechterlijke macht en de wetgevende macht, hoe die eigenlijk communicerende vaten zijn. Hè? Dus hoe meer de wetgevende macht eigenlijk ruimte geeft voor invulling, bijvoorbeeld zoals de Omgevingswet dat doet, hoe meer de rechterlijke macht, bijvoorbeeld de Raad van State uiteindelijk, zegt precies. Dus dat weten we gewoon nu nog niet hoe dat zal gaan. Maar ik kan me voorstellen dat in het begin, de beginjaren van de Omgevingswet, zul je heel veel mensen hebben die gewoon naar de Raad van State zullen gaan op zoek naar jurisprudentie, of op zoek, hoe heet het, een beetje raar geformuleerd, maar hè, als om houvast te vinden. Dus ja, dat kan. Het kan best wel zo zijn. En dat betekent dat je als gemeente, hoe beter je nagedacht hebt over hoe belangrijk je het vindt, en hoe meer je communiceert hoe belangrijk je het vindt, hoe sterker je staat. Hoe meer het een flubber dinges alle kanten op beleid is en we hebben geen idee, hoe minder sterk je staat. Niet dat jullie dat hier zullen hebben, maar ik bedoel maar even.
En dan nog één aanvullende vraag op de, waar we het eerder over hadden, over het draagvlak, hè, hoe je dat zeg maar kan meten. Want begrijp ik goed dat uit uw beantwoording van mijn vraag zojuist dat u zei dat je dat eigenlijk moet formuleren vanuit de verschillende contexten. Dus dat je dat bijna niet voor heel Nieuwegein kan doen, maar dat je iedere keer zeg maar dat vanuit de context moet bekijken.
Ja.
Heb ik dat goed begrepen?
Maar wel, ik heb niet gezegd dat je elke keer, als er elke keer een plan is. Want je moet de spelregels, lijkt me tamelijk belangrijk als je behoorlijk bestuur wil zijn. Je moet de spelregels natuurlijk van tevoren met elkaar bespreken. Daarom gaan we zo de casuïstiek nog even doen om een klein beetje een oefeningetje te doen. En ik zal uitleggen wat voor keuzes je mogelijkerwijs hebt. Je moet de spelregels eigenlijk van tevoren afspreken, dat iedereen weet waar die aan toe is.
En die zijn dan Nieuwegein-breed.
Maar je kan binnen je plan zeggen van die en die gebieden, die achten wij kwetsbaarder of ik weet niet wat. Of daar en daar letten we meer op. Of dit soort omvang op impact of ik weet niet wat. Dus je mag daar best wel. Maar het is dekkend voor het hele gebied. Maar wel specifiek bijvoorbeeld gebiedsgericht of themagericht of wat je wil.
Dank u wel.
Jij was eerst, Kelly. Ja, wacht even. Ja, eerst hier.
Nou ja, even terugluisteren naar wat er dus net genoemd is. Is de conclusie dus dan juist dat in eerste instantie al de vraag is, wordt er wel of niet participatie gepleegd? En dat is dus al geen weigeringsgrond, maar stel dat er wel gepleegd wordt, maar er is geen draagvlak, dan is het zelfs dan nog niet eens eigenlijk een weigeringsgrond om een project niet door te laten gaan.
Ja, eigenlijk is die conclusie correct, ja. Maar, wil niet zeggen dat er niks kan. Als je gewoon beleid hebt waarin je zegt wat je wil, dan heb je altijd het gesprek met initiatiefnemers om te komen. Want we hebben, dat heb ik helemaal aan het begin gezegd, we zijn samen met z'n allen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ja, dus ook de initiatiefnemer, niet alleen maar de overheid. En nee, dan kom ik zo bij jou, Vincent. Ja?
Zelfs als een initiatiefnemer eigenlijk een soort van net tegen de randjes van het beleid aan schuren, waarvan dan toch eigenlijk de omgeving zegt, ja, dat vinden we een stap te ver. Dan past hij dus feitelijk wel binnen de kaders die gesteld zijn. Wordt de omgeving er nog steeds helemaal niet blij van? Is het nog steeds geen weigeringsgrond?
Maar het hangt er vanaf welke kaders. Want je kan misschien wel financiële kaders hebben. Je kan misschien wel milieukaders hebben. Je kan misschien wel
eigenlijk zeg je
bereikbaarheid.
Zoek hem in
een
andere
onderwerp. Nee, maar je moet de totaliteit. En de totaliteit moet je natuurlijk bekijken. Want kijk, nu ook. Gaan jullie wel eens. Jullie maken wel eens beleid, toch? Oké. En misschien hangt er wel een prijskaartje aan vast. Ik noem maar wat. Stel, hè, ik poneer even de volgende stelling. Stel, er is een initiatief ergens. Hè? En binnen een straal van 10 kilometer is er 100% draagvlak. Binnen een straal van 10 kilometer. Iedereen binnen een straal van 10 kilometer is het eens met het initiatief. Gaat de raad dan automatisch akkoord? Wie is het eens met deze stelling? Jij niet, maar wie wel? Wie is het eens met deze stelling? Jullie vinden participatie zo belangrijk? Nee, het is een stelling, dus eens of oneens. Wie is het eens met deze stelling? In een straal van 10 kilometer, iedereen totaal draagvlak. Ja?
Je moet wel van heel goede huizen komen. Wil je dan dat negeren? Maar ook dan geldt er dus inderdaad. Dit is natuurlijk zo'n voorbeeld waarin. Ja, daarom. Dus als er voor iets voorgesteld wordt 10 miljoen gaat kosten of zo. Dan kan iedereen het wel willen, maar ja, daar hebben we dan net even de centjes niet voor. Dus ik snap wel dat, dat het nooit een absoluut ja is.
Ja.
Maar je moet wel van hele goede huizen komen om op dat soort momenten te zeggen van dat gaan we dan toch niet doen.
Ja, want wie was het oneens met deze stelling? Vincent bijvoorbeeld?
Nee, maar ik wil iets anders zeggen.
Oh, we doen even nog de stelling. Ja. Maar we zaten nog even in de stelling om even het draagvlak
te
geven.
Maar andersom is hij dan dus ook waar. En ja, daarom, ik denk ook dat daar een beetje de angel in zit. Ik heb altijd begrepen dat de omgevingswet belangrijk is. Juist ook vanwege de participatie en het samen verantwoordelijkheid willen nemen voor de leefomgeving. Dus die participatie is een pijler in de nieuwe omgevingswet. Ja. Dan ben ik echt verrast om te horen dat dat dus... Als dus uit het participatieproces blijkt dat er onvoldoende draagvlak is, hoe je dat dan ook, daar hadden we het net over definieerd, maar stel dat, dat dat dus voor ons geen weigeringsgrond mag zijn. Ja. En dat we er maar andere dingen bij moeten halen om dat te kunnen weigeren. Terwijl je eigenlijk zou willen zeggen, we vinden die participatie dus zo belangrijk. Dus dat zou ik heel graag dan ook als weigeringsgrond willen kunnen benoemen. En dat... Ja. Kunnen we dus niet, dus dan moeten we daar een soort trucendoos omheen halen.
Nou, ik zie het toch anders, en dan kom ik zo bij Vincent. Ik zie het toch even anders. Omdat het moment dat iemand een vergunning aanvraagt, dus een moment, hè, je hebt met elkaar een gesprek als het goed is. Hè, omdat de initiatiefnemer die wil ruimte om iets te realiseren. En als gemeente heb je misschien ook wel doelstellingen waarvan je denkt van, goh, de initiatief past er misschien wel in of niet, of nou ja. Hè. Dus je hebt sowieso een gesprek om te kijken hoe ver kan je komen. En een van de onderdelen daarvan is participatie. Als je als gemeente zegt van, dat vinden we zo belangrijk. Kijk, hier hebben we een paar handreikingen of wat richtingen of wat, weet je. Je geeft toch richting aan dat gesprek. Maar ik ga even terug naar Vincent. Jullie zijn niet zo goed in stellingen, merk ik hier, om stelling te nemen. Maar goed,
nou ja, Vincent. Er is al veel doorgevraagd, dus er blijft ook steeds minder voor mij over. Dus dat is goed, dankjewel Alma.
Ga je gang.
Maar als je dat dan omdraait, zeg maar. Dus wat u eigenlijk ook doet, tenminste dat proef ik ook, dat participatie dan op het einde komt. En als je dan kan argumenteren op andere gronden om dat dan erbij te halen. Maar het kan toch ook zo zijn dat als je bijvoorbeeld op duurzaamheid en op mobiliteit wel voldoet aan de eisen en dat dan... alleen maar die participatie overblijft, dat je die graag wil toetsen als raad. En dan dus niet de argumenten erbij kan halen, zoals ik een beetje proef nu.
Nee, maar we gaan geen argumenten erbij halen. Wacht even, ik heb helemaal niet gezegd dat we nu allemaal de trucendoos en dat soort zaken en allerlei oneigenlijke dingen. Kijk, je wil het uitgangspunt is toch dat je iets wil. De initiatiefnemer die wil iets. Ja, ja. Die heeft een plan of een droom of een verlangen, weet ik veel wat. En je wil als gemeente gewoon heel serieus, dat hebben we bij die stellingen dan net gedaan, hè, wil je heel serieus dat plan een kans geven. En dan ga je kijken van oké, wat is voor mij belangrijk? En misschien heb je een paar dingen die je zegt, dit beleid is belangrijk en dit is belangrijk. En participatiedraagvlak vind ik ook heel erg belangrijk. Als je dat gewoon heel erg belangrijk vindt, dan schrijf je dat gewoon naar voren en dan weet je dat gewoon zwaarder mee. Jazeker.
Maar zou het niet zo moeten zijn dat alleen in uitzonderlijke gevallen, en die zullen heel minimaal zijn, dat het dan pas bij de raad komt?
Ja, ja, want ik zei net van vergunningverlening is een bevoegdheid van het college. Dat wordt niet anders hoor.
Dus we hebben
jullie bepalen de spelregels, maar het college doet het werk. Ja.
Ja, precies, want we hebben nu een discussie voor iets wat misschien heel weinig voor gaat komen. Dat hoop je dan.
Nou, participatie is heel erg belangrijk van hoe je met elkaar omgaat in de stad. Dus wat dat betreft of het college het doet of jullie het doen. De inwoners van deze stad die zien de gemeente als één pot nat hoor. Sorry met alle respect, maar ja.
Nou, even aanhankend op wat Anita net zegt. Dus ze zegt, er zullen alleen nog uitzonderlijke gevallen bij ons terechtkomen. Participatie is dus geen grond voor weigering. Dus...
Bij vergunning.
Dus in hoeverre kan inderdaad heeft het college de vrijheid om te zeggen, nou, participatie jammer genoeg niet gelukt, maar we gaan wel akkoord. En dan gaat het dan buiten de raad om.
Oké. Dit is even opnieuw. Participatie is erg belangrijk. Het is meer dan alleen maar de formele momenten. Toch? B, we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de leefkwaliteit en de leefomgeving. Oké. En dat gaan we op de een of andere manier, gaan we dat proberen om dat in te passen als we een omgevingsvisie maken, een omgevingsplan maken, als een vergunningverlening, zeg maar, hè, als we dat invullen. Bij vergunningverlening moet je bouwtekening, weet je wel, dat soort zaken, moet je ook nog eens een keertje aangeven wat je aan participatie hebt gedaan. Waarom zou een initiatiefnemer, vraag ik dan even af, koet zeggen van het interesseert me allemaal geen puntje. Ik doe er gewoon niet aan. Ik wil er gewoon iets, een project realiseren en jullie bekijken het maar met z'n allen. Dat zou heel gek zijn. En ik denk dat je als gemeente met zo'n initiatiefnemer gewoon in gesprek gaat. Omgevingstafel, weet je wel, of zoiets, een vooroverleg. Om gewoon even met elkaar te kijken van, oké, wat willen we nou eigenlijk? Wat willen we niet? Hoe zit het met het draagvlak? Weten we wat iedereen ervan vindt? Weet je wel, die dingen. Dat is essentiële informatie voor het college, voor de gemeente, om uiteindelijk een besluit te nemen. Als je het niet weet hoe het draagvlak is in een omgeving, dan kun je eigenlijk geen besluit nemen. Het is geen trucendoos. Je wil gewoon echt weten hoe het in de omgeving ligt. Ik ga wel eventjes verder met het volgende. Dit is natuurlijk ook niet leesbaar, maar dat is het plaatje van daarnet. Jullie kunnen het vast wel nog even terughalen, maar participatie is natuurlijk niet voor alle situaties. Als je bijvoorbeeld als in het omgevingsplan staat, je mag een dakkapel plaatsen aan de achterkant van je woning, dan hoef je daar niet de hele straat voor te raadplegen hoor, dan mag dat. He, dus dat is even belangrijk. Het is niet zo van, oh, we gaan overal participatie tegenaan gooien. Het hangt er vanaf welke spelregels je van tevoren afspreekt. En daar moet je dus wel aan houden. Ja.
Ik heb de volgende vraag.
Mm-hmm.
Er wordt gevraagd over het feit dat diverse gemeenten er vergeleken met elkaar andere regelingen op nahouden.
Ja.
Dan constateer ik dat je in het kader van dit gebeuren de kans hebt dat in wijk X iets, gezien bijvoorbeeld de sociale constellatie of de verkeersdruk of wat dan ook, mm-hmm, acceptabel is,
ja,
en in wijk Y niet.
Ja.
Dan krijg je dus binnen een gemeente in feite rechtsongelijkheid en dat kan weer leiden tot eindeloze juridische procedures. Hoe hebben ze dat opgelost?
Nou ja, je kan het willekeur noemen, je kan het ook maatwerk noemen. Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Hè. Het kan best wel zijn dat de ene wijk, die is misschien wat groener en die wil je groener behouden. Misschien is de andere wat stedelijker, of wil je die wat stedelijker behouden of juist niet. Het hangt er maar net vanaf. Dus je zult inderdaad, de bedoeling is dat je niet alleen maar in je eigen gemeente per wijk, maar ook misschien wel in de regio diversiteit krijgt van bijvoorbeeld woonmilieus of bijvoorbeeld sfeer, hè? En karakteristieken, dat kan. Ja, dat wordt volgens mij niet echt als een probleem gezien, maar juist als een kracht, omdat je de goede, wat zeg je? Ja, precies, in de ene wijk zal de leefbaarheid erbij gebaat zijn om bijvoorbeeld meer woningen toe te voegen, ik weet het niet, en een andere misschien meer groen, ja, dat kan heel verschillend zijn. Zeg, ik wil even, gezien de discussie over maatwerk, even deze in de strijd gooien, namelijk het volgende. Als het gaat om de invoering van de omgevingswet en de inkleuring van de omgevingswet, kan je best wel verschillende smaken hebben. Je kan het op verschillende manieren doen. Je zou kunnen zeggen dat je meer of minder in de geest van de omgevingswet werkt. Niemand zegt wat je moet doen. Niemand zegt van, gij zult zoveel geest erin doen en zoveel letteren. Dat zegt niemand. Het kan ook zijn dat je dichter of verder weg van de huidige werkwijze gaat zitten. Misschien vind je wel dat de gemeente aan het roer moet zijn, of misschien vind je dat de gemeenschap dat moet zijn. Dat weet ik niet. Je kan vinden dat het college meer aan het roer moet zitten, of de gemeenteraad, of vooraf sturen of achteraf controleren. Is dat duidelijk dat dat verschillende smaken zijn? Nou, als je die smaken dus gaat combineren, dan krijg je een recept, hè, want het zijn ingrediënten, dan krijg je een bepaald recept. We hebben de VNG, dat heet een keuzepaneel met een negental van die schuifjes. En ik wil even uitleggen hoe dat werkt en misschien aanraden van ga er eens een keertje mee oefenen. We gaan het proberen met een, ik moet even de tijd natuurlijk in de gaten houden. Oh, dat is een beetje hopeloos, oké. Het helpt soms om dingen een beetje zwart-wit te bekijken. We zijn gewend om al nuance, maar gewoon zwart-wit, weet je wel. En laat ik even dit schuifje, dit verschilletje, deze keuze uitleggen. Het is best wel een principiële keuze of je wil gaan voor faciliteren of versturen. Ja? Want je kunt bijvoorbeeld zeggen van oké, we zijn heel erg van het faciliteren hier in Nieuwegein. Dat kan. Dat mag je zelf natuurlijk beslissen. En als je daarvoor kiest, dat is eigenlijk een beetje wat we uitnodigingsplanologie noemen, toch? Nou, als je daarvoor kiest, dan krijg je eigenlijk het linker rijtje. Ik weet niet of dat een beetje zichtbaar is, maar meer ruimte voor co-creatie, meer ruimte voor initiatief. Je weet nooit helemaal precies wat eruit komt. En het is een beetje organisch, noem maar op, hè, en een beetje deregulering. Dat is eigenlijk het rijtje daar links. En als je rechts kijkt, dan heb je meer het sturen. Dan gaat de gemeente eigenlijk zeggen wat er moet gebeuren. Nou, en als je dat eigenlijk belangrijk vindt, dan heb je een heel duidelijk en best wel gedetailleerd kader vanuit de raad. Dan heb je de doelen die je wil bereiken. He, dan heb je grip op de gewenste doelen en dat soort zaken. En ook dat zicht op die rechtsgelijkheid waar we net over hadden, hè, die rechtsgelijkheid tussen de gebieden. Dus je kunt best wel kiezen voor het een of voor het ander, het is allemaal prima. Het hangt ervan af waar je voor kiest als raad en als gemeente. Wat past binnen Nieuwegein? Is het verschil tussen die twee rijtjes een beetje duidelijk? Ga nou niet zeggen van we nemen een beetje van dit en een beetje van dat. Nee, dat helpt niet, want als je als raad wil sturen, als je keuzes wil maken, dan helpt dat om daar gewoon helder in te zijn. Want als je gewoon een beetje gaat nuanceren en zo, nou ja, dan wordt het een beetje een soort van niks. Hè? Mag ik nou even de vraag stellen, als je per se moet kiezen tussen faciliteren of sturen, waar je dan voor kiest? Wie zegt nou, wij zijn hier meer van het faciliteren? Wie zegt dat? Nou ja, waar je naartoe wil, laat maar zeggen. Hè? Oké, en wie zegt van nou, wij willen veel meer sturen. En wie nog zijn hand niet opgestoken heeft, wat wil die? Nuance, oh nee, ja, echt waar. Echt waar. Oké. Zeg, onthoud eventjes wat je bedacht had, of wel durfde of niet durfde te zeggen. We gaan toch even 5 minuten proberen om die casus te doen. Martine gaat me even helpen, want we hadden er 4, hè? Of jullie kennen ze zo goed dat we ze niet hoeven te... Oké, kom even. Even kijken, deze 2 rijen, die gaan zich buigen over de casus Symbaal Single. Wat was ook alweer de casus? Vertel het even.
Ja, voor de Symbaal Single is een bestemmingsplanprocedure gestart. En tijdens die procedure kwamen er ook zienswijzen. En toen heeft u als gemeente besloten om de beleidskaders aan te passen. Omdat u de argumenten serieus heeft genomen. Dus u heeft gezegd, nou, we willen voor deze bestemmingsprocedures ons beleid aanpassen. En daarmee beleid aangepast en een bestemmingsplan afgerond. En daarbinnen dus omgevingsvergunning verleend.
Oké. Ja, want jullie, deze, dus Vincent en jullie, dit groepje hier, die 2 eerste rijen, gaan zo eventjes draaien en zo met elkaar even 5 minuten van gedachten wisselen over was dat sturen of was dat faciliteren? Wat is de rol? En K staat voor kaderstellend, V voor volksvertegenwoordiger, de C voor controlerend. Hè? Wat was jullie rol eigenlijk in deze casus? En wat zou je eigenlijk doen met participatie? Meer verplicht stellen of niet of anders, noem maar op. Dus dat is het gesprekje wat jullie zo 5 minuten met elkaar gaan voeren. Helder? Een poging in elk geval daartoe. En dan gaan we Rijnen, Steinseweg, 4. Is die ook leuk? Leuke casus? Dan gaan deze 2 rijen, die gaan deze casus doen. Martine, help
ja,
even.
Ja, dat is een nieuwbouw van 2 woningen, als ik goed zeg. Kijk even rechts naar Hans. Woonbestemming was al geregeld binnen het bestemmingsplan, maar feitelijk was het nog groen. Dit, omdat het dus binnen de kaders paste dat er woningbouw mocht plaatsvinden, is het afgehandeld via een, zeg ik het goed, ja, een projectomgevingsvergunning. Dus afgehandeld door het college. En de vraag is, nou, is het inderdaad klopt dat had je zou willen handelen volgens die kaders? Je hebt van tevoren afspraken gemaakt en daarbinnen heeft het college de vergunning verleend.
Ja, helder. Dus deze rij en deze doen even gaarlijk op. Dus je draait eventjes zo om en klest er even over. En dan gaan we toch die woonboot doen. Omdat er net, dat was de, hè, die ene situatie, oké, die willen we natuurlijk bij de kop pakken. En woonboot Huis De Geer, oké. Wat was dat
was,
voor een casus?
Toevoeging, ja. Was
het, deze laatste rijen daar, hè?
Op basis van deze casus is de lijst, de nieuwe categorieën lijst verklaring van bedenking vastgesteld. Eerst was er een algemene lijst. Te algemeen. Toen werd er een procedure gevoerd. Kwamen zienswijzen op het plan. En toen is er naar de rechter gestapt. En die heeft geconcludeerd hoe Nieuwegein nu die algemene lijst hanteert. Is niet houdbaar. En toen heeft u met elkaar besloten om tijdens de procedure dus dat aan te gaan passen. En voor die speciale geval een verklaring van geen bedenkingen af te geven. En toen dus de procedure afgehandeld en opnieuw die lijst vastgesteld in voorjaar 2019.
Kijk.
Ja. En er was ter aanvulling volstrekt geen draagvlak voor het plaatsen van die woonboot. Er was mooie participatie gevoerd en alle respondenten hadden gezegd, dat ding motten wij niet.
Precies. Oké. Dus neem even 5 minuten, we hebben niet zo heel veel tijd. Dus de vraag is, was er sprake van sturen of faciliteren? Hè, in die ene casus die jullie allemaal bespreken. Tweede vraag, wat was de rol van de raad eigenlijk? Heb je kaders gesteld of was je volksvertegenwoordiger? Heb je iets gecontroleerd of iets anders? Ik weet het niet. Hoe zit dat met participatie? Had je hem verplicht willen stellen? Zou je dat in de toekomst doen of niet? Of noem maar op. Is het helder? Doe een beetje gezellig mee. Een klein beetje naar elkaar schuiven mag wel als het maar 1,5 meter natuurlijk afstand blijft. Even 5 minuten. De voorzitter die zal er streng op toe kijken. Ja. Ding dong. Mag ik jullie aandacht? Het begint nu net leuk te worden, ik weet het.
Nee.
5 minuten zijn geweest hoor. Echt? Goed. Wie wil wat zeggen over deze beraadslagingen? Wat voor een soort conclusie hebben jullie getrokken? Victor?
Ja, wij hadden het over symbaal singel nummer 1.
Ja.
En wij vinden eigenlijk als je die vragen beantwoordt, dan krijg je dat we toch gefaciliteerd hebben. Het verhaal was namelijk ook dat het plan in principe aangeboden was door een zorginstelling Reinaarden. En die had een plan, dat was min of meer al kant en klaar. Het was ingediend. Maar toen kwamen de protesten eerst in het wijkplatform en later inspreken bij de commissie. En dan werden die bewoners zeiden van ons uitzicht wordt veel en veel minder en we hebben er veel meer overlast van. Daardoor, en dat is dan de rol van de raad. De raad heeft het aangehoord, die heeft daar inderdaad gezegd we gaan met elkaar praten. En dat is ook gedaan, meerdere malen. En dat is positief, het plan is ook gewijzigd. En tot bijna volle tevredenheid van de burgers. En dan krijg je dan de derde, verplicht participatie. Ja, dat vond ik een moeilijke. Geen participatie, dat is er bij mij niet aan de oren. Maar dan zou je bijna zeggen, anders. Maar in ieder geval, enigszins wel graag ben ik voor verplicht participatie. Want dan heb je vooraf al dingen geregeld waar je naderhand niet mee geconfronteerd wordt. Ja.
Maar het goede zeg maar, van deze aanpak was dat je mensen met elkaar in gesprek hebt laten gaan.
Ja.
Dus je hebt dat gefaciliteerd en dat was niet eens, het had niet eens verplicht hoeven zijn. Want dat is zo ook gelukt.
Ja, klopt.
Toch? Oké, okay. Dankjewel. Die. Wat is de conclusie van jullie groep? Wie wil? Wie gaat iets zeggen? Ineke. Vertel.
Ik moet even goed nadenken.
Ging het goed? Na tevredenheid?
Nou, we hadden wel wat verschil van mening over die casus.
Oké.
Okay. We waren wel over eens dat wij daar sturend in bezig zijn geweest. Want wij hebben in wezen van tevoren de kaders gesteld, hier kan woningbouw plaatsvinden. Maar op het moment dat het dan ook plaatsvindt, was voor ons de vraag van, moet hier nou wel of geen participatie plaatsvinden? Hè? Want aan de ene kant kun je natuurlijk gewoon in de gemeentelijke berichten lezen dat zoiets gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, lang niet alle inwoners zijn daar natuurlijk op geabonneerd. Ja. En zou het misschien best goed zijn als daar wel een bericht over komt naar de omwonenden, zodat ze ook inspraak kunnen hebben over hoe het eruit komt te zien en dat soort dingen. En wie moet die participatie dan gaan vormgeven? Moet dat de gemeente zijn? Moet dat de initiatiefnemers zijn? Daar verschilden wij ook nog wel van mening over. Dus
werk aan de winkel voor de toekomst. Ja, nee, precies. Kijk, dat is ook
participatieverplichting of informatie.
Ook dat, ja.
Dat is ook interessant om daarover te hebben. Ja.
Ja.
Oké, okay, dank jullie wel. En de woonbootkwestie. Wie? Jelle.
We waren volop aan het discussiëren.
Ja.
Ik zei, we waren volop in discussie. En wat we eigenlijk in die casus hadden bedacht, van eigenlijk was er sprake van een verklaring van geen bezwaar. Hè? Om die vergunning die zou eigenlijk gewoon gegeven kunnen worden, maar er waren veel bewoners tegen. Hè? Dus er waren eigenlijk veel nee-stemmers, zullen we zeggen. En daar is dus achteraf is die vergunning dan verleend, zullen we maar zeggen. En we waren
een beetje
discussie,
een bochtje. Ja.
Over als je nou een omgevingsplan hebt, zou je dat dan van tevoren, zou je die vrijheid dan ook gegeven hebben? En hoe doorslaggevend is dan die participatie? Hè? Regel je dan dus vooral de mensen die of die ergens tegen zijn. En wat laat je dan doorslaggevend zijn? Nou ja, goed.
Ja.
Volgens mij zou je dan in een plan iets moeten schrijven van ja, een woonboot mag daar. Hè? Dus dan zou dat van tevoren bekend moeten zijn.
Ja.
En ook het participatietraject zou van tevoren, en dat was in dit geval ook niet bekend als ik het zo...
Oké. Okay. En waren jullie vooral sturend of faciliterend eigenlijk als raad?
Nou, we dachten nu in de
nogal
situatie
sturend.
Nu zijn we heel sturend geweest.
Ja.
Hè? Dus, en dat wilden we aanvankelijk niet.
Oké.
Ja.
Okay. We hebben helaas geen tijd, want het was natuurlijk veel leuker geweest om meer tijd hiervoor te hebben. Dus ik zou zeggen, ga eens een keertje de volgende keer even hierover doorpraten. Of misschien andere casuïstiek. Maar dat is best wel interessant, want daarnet hebben jullie gezegd, we zijn meer uitnodigend en meer faciliterend. En ik hoor in die casuïstiek dat jullie eigenlijk meer sturend waren. Maakt mij allemaal niks uit, hè? Dat moeten jullie helemaal zelf weten. Het is jullie gemeente. Maar dat gesprek, dat moet je wel met elkaar voeren. Want het is wel heel gek als je zegt van, nou, ik ben soms een beetje faciliterend, soms een beetje sturend, soms weet ik het eigenlijk niet. En weten de inwoners, initiatiefnemers, ondernemers eigenlijk waar ze aan toe zijn. En vooral weet het college waar ze aan toe zijn. Want die moeten natuurlijk hetgene uitvoeren wat jullie bedenken hier als raad. Dus ja, als de wethouder niet weet van wat voor raad, wat willen ze nou eigenlijk? Willen ze vooral faciliterend of sturend, dan wordt dat wel een beetje onpraktisch de komende tijd. Dus ik beveel u van harte aan een vervolggesprek, een goed gesprek met elkaar over wat je nou eigenlijk wil. Hè? Want keuzes maken, je staat als raad sterk als je keuzes maakt. Als je dan weer die kant op draait en die kant op draait, ja, dan is dat voor het college ook moeilijk te volgen. Dan gaan ze hun eigen gang, laat ik maar zeggen. Het keuzepaneel van de VNG bestaat uit wat meer van die keuzes. Daar kan je ook weer een avond over organiseren. Misschien is dat ook wel een ideetje. He, want er zijn meer dingen, bijvoorbeeld over nou globale of gedetailleerde kaders. Wat doe je met beoordelingsregels? Wat doe je met participatie? Wat doe je met dienstverlening? Al die dingen kun je zwart-wit schetsen en dan zeggen van, nou ja, als het erop aankomt, dan kies ik daar of daar voor. En dan komt tot een afronding eigenlijk van dit verhaal. Kijk. We hebben eigenlijk, wat in het begin ook aangegeven is, eigenlijk weinig echte antwoorden, omdat we het nog niet weten. We weten wel wat er allemaal opgeschreven staat, we weten wat in de wet staat, en de regeling en alles, dus dat klopt wel. En we werken aan het digitaal stelsel en elke gemeente doet enorm haar best. Maar hoe het straks precies gaat uitpakken, ja, dat weten we nu natuurlijk nog niet. Dus dat zullen we werkenderwijs en strompelenderwijs misschien wel, maar jullie niet, maar de rest van de andere gemeenten natuurlijk, moeten gaan ontdekken. En daarom heb ik dit plaatje maar even dus als afronding. Kijk, links is de werkelijkheid en rechts bestaat niet. En zo is het gewoon. Dus je zult gewoon telkens een beetje in een soort kleine chaos en een klein beetje onduidelijkheid en onzekerheid toch het beste moeten blijven doen voor je stad. En dat doen jullie nu ook al en dat gaan jullie straks ook gewoon doen. Voorzitter, dat was het eigenlijk.
Dankjewel. Ik sluit hiermee het agendapunt af. Dank de organisatie en in het bijzonder Pascal Zuropoli voor jouw begeleiding van ons tijdens dit omgevingslab. Ik denk dat we nog wel eens een keer een omgevingslab zullen hebben. Ten einde uiteindelijk, ik denk Martine, bij nummertje 63 uit te komen, denk ik. Als het een echt ganzenbord is of zo. Of
zeker, 64? De finish staat op 63.
Oké. Okay.
Okay. En we hebben heel veel stapjes nog in beeld gebracht tot aan 63. Dus mag ik de eerstvolgende al heel kort aanstippen?
Zeker.
Want u gaat van ons eind oktober, begin november de ontwerpomgevingsvisie zien. Die presenteren we aan u, waarna die de inspraak in kan. Dus dan ziet u het resultaat van hard werken, participatie en eerdere gesprekken met u.
Dankjewel.
Eén vraag, Martine. Daarin wordt natuurlijk ook, neem ik aan, de regio, provincie en Rijk visies meegenomen.
Uiteraard.
Oké. Okay.
Goed. Dank. Nogmaals voor alle goede voorbereiding. Ik wens iedereen verder die niet meer deelneemt straks aan de rondvaart een fijne avond. En ik schors de vergadering tot 9:50. Dank u wel. Dames en heren, mag ik verzoeken een ieder weer zijn plaats of haar plaats in te nemen? En heet ik voor wellicht een aantal opnieuw allen weer van harte welkom bij deze avond van de Raad, waar wij nu overgaan tot de behandeling van de rondvraag. Voor die rondvraag zijn feitelijk twee punten ontvangen van de fractie van Ieders Belang en van de fracties van D66 en de Partij van de Arbeid. Dat laatste over de tramhalte. Over de tramhalte zijn meer fracties die hierover vragen willen stellen, dat weten we in elk geval nu al. En die pakken we zo meteen dan ook weer mondeling op. De eerste aanmelding is van de fractie van Ieders Belang, van mevrouw Oeve Derks. Zij heeft vragen gesteld over het kroos in de sloot. Mevrouw Derks, ik geef u het woord hierover.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst maak ik de wethouder mijn excuus dat er niet minder dan 7 taalfouten in de vragen staan die haar bereikt hebben. Het gevolg van een co-productie van typen en ik heb het niet meer gecontroleerd. Gaan we naar het punt. Voorzitter, eerder hebben wij artikel 42 vragen gesteld over dit probleem. En het college heeft geconstateerd dat men voor de belevingswaarde van de directe bewoners watergangen ziet die voldoen aan de streefbeelden levendig of natuurlijk, maar dat het probleem in Nieuwegein het ontwerp van het watersysteem is. Desniettemin heb ik geconstateerd dat in ieder geval de bedoeling niet is dat het water stilstaat en verkroost. En dan zeg ik, de wethouder fietst op het moment dat ze naar het stadhuis gaat elke dag langs de sloten. Is het haar niet opgevallen dat er sprake is van zo'n dikke laag kroost dat alles daarin stilstaat? Dat de kuikens van eenden zijn, die vast komen te zitten in het kroos en gewoon doodgaan omdat ze niet meer weg kunnen. Heeft de wethouder nooit het gevoel gehad uit zichzelf contact te zoeken met de directe aanwonenden om te kijken hoe die kroossituatie bij de omwonenden viel? In het antwoord op de vraag die we eerder hebben gesteld wordt gesproken over een kroosslurper die is een paar jaar geleden op diezelfde plek ook ingezet en die proef is naar het oordeel van de direct omwonenden compleet mislukt, want binnen 2 weken was de sloot weer totaal verkroost. En dat is natuurlijk, ook gezien het feit dat het flink wat geld kost, niet de bedoeling. Welke alternatieven heeft de wethouder, ook gezien de watergangen, wanneer het ook nu weer mislukt? Vraag 4 is het handig dat er iets met die duikers gebeurt. Ik kan me heus voorstellen dat niet op elk moment alle duikers openstaan, maar er zit nu in feite geen enkele doorstroming in het water en de wind lukt ook niet, want daarvoor staat het water te stil. Omwonenden worden een beetje stapel van de stank die het oplevert en van de troep die erin ligt. En is de wethouder voornemens om nu, we hebben geformuleerd beter te laat dan nooit, contact op te nemen met de directe omwonenden, met name om te kijken hoe dit in de toekomst gemonitord gaat worden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Derks. Het woord is aan wethouder Schouten.
Dank, voorzitter, en ook dank mevrouw Derks voor de vragen. U heeft natuurlijk gelijk, ik fiets veel door de stad, dus het is een beetje zoeken welke sloot u precies bedoelt, dus ik ga er in zijn algemeenheid over hebben. Want ik fiets langs plaatsen waar geen kroos ligt en er zijn plaatsen waar zichtbaar wel kroos ligt. Dus dat maakt nogal uit in de stad. Dus dat is 1. En u heeft inderdaad eerder vragen gesteld. Toen is ook het onderwerp van de krooslurper aan de orde geweest. En we hebben een krooslurper gehad. Maar we weten inmiddels ook, krooslurpers zijn niet zo effectief. Want je doet het en dan het apparaat gaat verstopt zitten. En over een jaar later ligt er weer kroos. Dus dat lost niet echt het probleem op. Een alternatieve van, ja, er zijn kroosrobotten, maar uiteindelijk worden die nog niet heel veel toegepast. En het is maar de vraag of die echt het probleem ook oplossen. Ja, je hebt het over een symptoom wat je probeert aan te pakken. Dus echt als u vraagt van alternatieven. Uiteindelijk is het wel echt zo dat we in Nieuwegein te maken hebben met een aanleg van duikers die behoorlijk laag zitten. Dus onder de, ja, uiteraard zitten ze onder de grond. Maar de hele aanleg van het systeem maakt dat het heel lastig is om ervoor te zorgen dat die doorstroom goed is. En dat merken we keer op keer in verschillende plekken in de stad. Dat heeft alles te maken met het ontwerp van het watersysteem. In ieder geval, wat we wel doen is, HDSR is hier ook mede aan zet. Het hangt een beetje aan het soort van watergang. Maar we trekken daar samen in op.
En dat we wel een aantal duikers, want ik vermoed dat u ook spreekt over die langs de Lange Laan, dat die gecheckt worden op doorstroom. Ja. Dus dat is op de korte termijn een actie die we zullen nemen. Ja, u heeft het ook over omwonenden. We hebben even gecheckt of er veel klachten zijn geweest. Die zijn er niet. We hebben het via de mormeldingen of anderzijds. Dus ja, en zelf omwonenden gaan benaderen, dat hebben we niet gedaan. Ook niet omdat er geen klachten zijn. Maar als die er wel zouden zijn, dan volgen we die natuurlijk zoals gebruikelijk op. Voorzitter, dat is wat mij betreft de beantwoording van deze vragen.
Dank u wel.
Mag ik nog één keer, voorzitter,
kort
een reactie? Eén, ik begrijp dat het heel moeilijk is om met iets te komen waardoor het probleem wordt opgelost. Maar bent u in staat op enige wijze de bewoners althans enigszins tevreden te stellen? Want het is nu eigenlijk geen situatie om uitzicht te hebben op dit spul. En twee ben ik kwijt, voorzitter, dus dat scheelt.
Wethouder Schouten.
Dank, misschien komt twee terug. Inwoners tevreden stellen, ja, ik ben altijd geneigd om te zeggen, ja, dat willen we natuurlijk altijd. Alleen dan moeten er ook wel echt concrete vragen vanuit die inwoners zijn. Op dit onderwerp zijn ze er tot nu toe niet geweest.
Maar die komen via mij.
Maar dan is het goed om van u concreet te horen om welke inwoners en welke plekken het horen, of dat die inwoners zelf met ons contact opnemen. Want zoals gezegd, echt klachten hebben we tot op heden niet gehad. Zeg niet dat het probleem van het kroosten niet is, hè, want dat is er op sommige plekken wel.
Anderen die mogelijk aanvullende vragen hebben. Mevrouw Derks, voldoende beantwoorde vragen.
Voorzitter, ik zal het ermee moeten doen. Dank.
Dank u wel. Dan sluit ik dit eerste punt van de rondvraag af en gaan we over naar het tweede deel. De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de vertraging op de heringebruikname van de tram. Het nieuws hierover is zeer recent naar buiten gekomen, waardoor denk ik een aantal andere fracties nog niet eerder konden reageren. Ook de Partij van de Arbeid-fractie heeft vragen gesteld over de vertraging van de tram. Ik zie deels wat overlap in de vragen. Ik zou willen voorstellen om eerst mevrouw Van Schaik namens D66 het woord te geven en haar te vragen mondeling de vragen voor te leggen.
Dank, voorzitter. Ja, gisteren hebben we vanuit de provincie en media het ellendige bericht over de extra vertraging van de ingebruikneming van de tram vernomen. Ontzettend vervelend voor reizigers vanuit Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht. Maar ook voor de bereikbaarheid van bedrijven en voor het sociale leven. En uiteraard voor het milieu. Mensen pakken sneller de auto als het OV hapert. Wij hebben een aantal vragen richting het college. Wethouder Eggengoor in deze. Allereerst kan de wethouder ons bijpraten rondom dit onderwerp. Welke impact heeft dit op Nieuwegein? Zoals over welk termijn van heropening van de tram wordt gedacht en heeft het gevolgen op de ontwikkelingen rondom City. Hoe zijn de contacten met de provincie hierover en wat is het college van plan om de vertraging tot een minimum te beperken? En aan welke tussentijdse oplossingen denkt het college om het openbaar vervoer te borgen? Bijvoorbeeld de blijvende inzet van bussen. Dank.
Dank u wel, mevrouw Van Schaik. Wethouder Eggengoor.
Ja, dank u wel. Inderdaad, heel recent nieuws. Ik heb het gisteren gehoord omdat de gedeputeerden mij belden met dit nieuws. Kijk, we wisten dat er vertraging was. In principe zou de tram nu alweer moeten rijden. Eind augustus was de initiële planning dat de werkzaamheden klaar zouden zijn en de trams weer zouden gaan rijden. Door corona had de aannemer meer tijd nodig, omdat hij moest voldoen aan de maatregelen. En daardoor wisten we al dat het later zou worden. De planning was eind september dat in Nieuwegein de trams weer zouden gaan rijden. Dus dit kwam voor mij ook echt uit de lucht te vallen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik eerst ook dacht, ik geloof het gewoon echt niet goed. Ik hoor het niet goed, want ik vind het echt wel een bizar, bizar iets dat op dit punt nu blijkt dat de tram nog een aantal maanden niet gaat rijden. Al zegt het gedeputeerde, ik noem geen nieuwe datum. We gaan het proces in en ik kan op dit moment geen nieuwe datum noemen. Dus dat is waar we het op dit moment mee moeten doen. Dat is ook de informatie die ik op dit moment heb. En dus we weten niet wanneer dan wel. We weten wel dat er, dat heeft de gedeputeerde vanochtend ook aangegeven, las ik ook in de media. Hij vindt het zelf ook echt heel vervelend en werkt er op dit moment ook echt aan om te zorgen dat het op orde komt. Maar er moet nog wel wat gebeuren. En dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Dus dat is de situatie van vandaag. Ik heb gezegd, ik wil zo snel mogelijk een overleg om te praten over hoe gaan we hier nou mee verder. Want de provincie staat, vind ik ook echt aan de lat om te zorgen dat, dat er een goed alternatief is. En dat zal busvervoer zijn, wat op zich goed kan werken. Maar als je kijkt, we gaan de herfst in. Scholen zijn weer begonnen. Geen idee hoe lang het duurt, maar we gaan ook richting de decembermaand, die heel belangrijk is voor ook de winkeliers in de stad. U noemt zelf ook het uitgangsleven, mensen die van Nieuwegein naar Utrecht gaan. Impact is enorm. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we op korte termijn met de provincie in gesprek gaan over wat kunnen we doen om te zorgen dat in ieder geval het vervangend busvervoer zo goed mogelijk aansluit bij de, bij de volumes. En ben je ook bij de behoeften die Nieuwegeinse inwoners, maar ook ondernemers en winkeliers en scholieren hebben. Dat gesprek moet nog plaatsvinden, want daar is gewoon nu nog veel te vers. En ik hoop dat we daar tot een oplossing komen, dat zij een plan gaan maken wat, wat werkt. En dan vraagt u concreet welke ideeën hebt u. Wil ik die vraag ook aan de provincie stellen, want ik vind echt dat zij aan de lat staan om dit voor ons in orde te brengen. Ik vind in ieder geval dat er voldoende capaciteit in de bussen moet zijn die rijden. En dat die ook voldoende moeten passen in de behoeften die de Nieuwegeiners hebben. Dus ook in de ochtend- en de avonduren moet er voldoende beschikbaarheid zijn. En dat zal ook wel in ieder geval de inzet zijn die wij in dat gesprek hebben. En dan horen we wel waar de provincie mee komt en wat wij daarvan vinden. Wat u ook vraagt is de gevolgen voor City. Daar is een tijdelijke halte gebouwd. Daar gaat in eerste instantie gebruik van gemaakt worden als de tram gaat rijden. En dat, die zou volgend jaar zomer, maar wellicht ook iets later. Want de provincie realiseert zich nu ook dat ze hele strakke planningen hebben gemaakt. Dus dat deze planning wellicht ook nader beschouwd moet worden. Dus dat is pas volgend jaar. En ik ga er toch echt wel van uit dat voor die tijd de tram rijdt. Daar ga ik toch echt van uit. Dus in zoverre heeft het geen gevolgen zoals we nu kunnen zien. Inderdaad, fingers crossed. Heeft het op dit moment zoals wij nu kunnen zien geen gevolgen voor wat er op City verder gebeurt. Maar goed, ook dat is onderwerp van gesprek met de provincie. Want we gaan echt ook de komende periode alles wat er nog moet gebeuren gaan we in dit licht beschouwen. En gaan we ook waar nodig opnieuw herijken. Want er was het idee dat die buitendienststelling wellicht 5 weken zou duren. Het kan ook zomaar zijn dat de provincie op basis van wat ze nu weten gaat inschatten dat daar meer tijd voor nodig is. Dus ook die planning zullen wij goed met de provincie bekijken. En ook hun verzoeken om daar een realistische planning aan te hangen op basis van de gegevens die we vandaag hebben. Volgens mij heb ik dan uw vraag beantwoord. Klopt dat?
Mevrouw van Schaik.
Ja, dat klopt. Dank voor de beantwoording. Ik heb nog wel een vervolgvraag, want u noemde dat de gedeputeerde nog geen einddatum kan zeggen wanneer het bekend is hoeveel maanden het gaat duren. Wanneer verwacht u dan wel dat te kunnen zeggen? En hoe zijn de contacten? Hoe worden wij als Nieuwegein op de hoogte gesteld daarover?
De contacten met de provincie zijn goed. Het is gewoon wederzijds telefoonverkeer. En als het nodig is, dan bellen we elkaar. Dus wat dat betreft zijn de lijntjes ook kort. Ja, en ik kan niet precies. Dat is echt de procedure waar zij in zitten voor wat betreft de vergunningverlening door de inspectie. Ik ken dat proces niet. Ik weet niet hoe zij daarin acteren. Dus ik neem ook aan dat op het moment dat dat ze daar verder in traject zijn, dat ze wellicht ook zicht hebben op een einddatum. En dat ze ook zeker onderdeel zijn van het gesprek met de gedeputeerden. Want ik wil ook wel graag weten waar we dan aan moeten denken.
Ik kijk even naar de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft met ongeloof kennis genomen van het bericht dat de ingebruikname van de nieuwe tramlijn Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein opnieuw wordt uitgesteld door toch wel een blunder bij de provincie. Het blijkt dat de provincie Utrecht een verkeerde vergunning heeft aangevraagd voor de werkzaamheden. Het lijkt erop dat de vergunningsaanvraag zwaar is onderschat en de gevolgen zijn desastreus. Voor de reigers uit Nieuwegein, maar ook uit IJsselstein, Utrecht en alle anderen die gebruik maken van ons regionaal openbaar vervoer. De Partij van de Arbeid heeft een aantal vragen aan het college. Misschien een aantal dubbelingen, voorzitter, maar dan hoor ik dat straks. 1. Hoe gaat u het provincie kenbaar maken dat dit onacceptabel is? Welke acties worden er ondernomen om ervoor te zorgen dat het uitstel zo kort mogelijk is, zodat reizigers niet nog langer hinder ondervinden? Bijvoorbeeld een verkorte procedure. Is dat mogelijk? 3. Gaat u er bij de provincie op aansturen dat er goed vervangend openbaar vervoer wordt ingezet gedurende de hele periode dat het tramproject nog niet in gebruik kan worden genomen? En 4. Wie draait u op voor de meerkosten? 5. Kunt u een eerste inschatting maken over hoe lang het gaat duren voordat de tramlijn in gebruik kan worden genomen? En 6. In dit onverhoopt lang gaat duren, is het dan mogelijk om de vervanging van de tramlijn bij halte Stadscentrum City nu versneld uit te voeren, zodat we de volgende zomer niet opnieuw een tramloze periode hebben?
Ik hoor inderdaad een aantal dubbelingen, maar wethouder Eggehoor komt er vast al uit.
Ja, die hoor ik ook, maar ik ga toch even uw vragen op rijtje af, dan kom ik daar vanzelf bij terecht. Uw eerste vraag, hoe gaat u kenbaar maken dat dit onacceptabel is? Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik gistermorgen aan de telefoon meteen gedaan. Ik weet niet of u RTV Utrecht hebt gezien, maar ook daar heb ik volgens mij duidelijk uitgesproken hoe ik hierover denk. En ik wil dat nog wel een keer tegenover u bevestigen, dat ik echt vind dat dit niet kan. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat op deze manier de vertraging enkele maanden langer, tenminste dat het enkele maanden langer gaat duren dat we geen tram hebben in Nieuwegein. Overigens, ik heb gistermiddag ook nog gesproken met mijn collega uit IJsselstein, want wij zitten in hetzelfde schuitje. Wij gaan samen uiteraard ook nog schriftelijk reageren richting de provincie. Dat is, vind ik wel een noodzaak ook in deze situatie. Dus er komt ook een brief. Hoe gaan we zorgen dat het uitstel zo kort mogelijk is? Ja, dat is echt aan de provincie. Zij moeten die procedure voor de vergunning voorlopen. U vraagt ook, kan er een verkorte procedure? Dat weet ik niet. Dat is een vraag die we echt aan de provincie moeten stellen. Die wil ik ook meenemen. En eigenlijk mag ik hem dan ook kwalificeren als de vraag van, kunt u dan een uitspraak doen over wanneer de tram wel gaat rijden? Dus die vraag neem ik mee. Daar kan ik echt op dit moment geen antwoord op geven, want daar gaan wij als gemeente ook niet over. Het vervangend openbaar vervoer heb ik volgens mij net ook aan mevrouw Van Schaik geantwoord, dat we met de provincie in gesprek gaan over hoe zij dit zo goed mogelijk voor onze inwoners, scholieren, winkeliers, ondernemers gaan oplossen, passend bij de behoeften die wij hier in de stad hebben. Dus volgens mij heb ik die ook beantwoord. De meerkosten van dit wanbeheer, ja, die liggen bij de provincie. Dus de provincie gaat dit, de kosten die hieruit voortkomen, gaat de provincie betalen. In ieder geval wij niet als gemeente. Lijkt mij duidelijk. Hoe lang gaat het duren? Heb ik volgens mij ook antwoord op gegeven. Daar kom ik bij u op terug, mocht ik daar de duidelijkheid over krijgen. En ik vind het wel een creatief idee om te kijken van, kunnen we nou die halte bij het stadscentrum niet naar voren halen? Want dan hebben we maar één buitendienststelling nodig. Het zou fijn zijn als dat komt, maar dat gaat niet. Omdat daar moet bijvoorbeeld ook nog grond in klinken. Dat heeft een half jaar nodig. Daar moeten andere dingen gedaan worden. En ik mag toch hopen dat voor die tijd de tram weer gaat rijden. Dus het zou heel fijn geweest zijn als dat kan, maar technisch gezien kunnen we dat niet combineren en volgt er na deze buitendienststelling alsnog een buitendienststelling voor het invlechten van de nieuwe halte City.
Meneer Van Es, wellicht nog een tweede aanleg?
Ja, één aanvullende vraag, opmerking, en dat heeft te maken met het vervangende vervoer. Toch ook de link naar corona nu te leggen. niet vooruitlopend op de gevolgen in het najaar, maar dat is misschien wel aan de orde. De ruimte die de tram zou hebben is wat groter dan het busvervoer. We zien ook een toename van het aantal reizigers nu na de zomer. Meer mensen gaan aan het werk. Gaat u dat ook echt bij de provincie neerleggen om te zeggen van de ruimte in die bussen moet echt voldoende zijn. Ook niet alleen met de drukte, maar ook vanwege het coronavirus.
Wethouder Regengoor.
Ja, dat lijkt me evident dat ik die argumenten zeker op tafel ga leggen.
Meneer Goulmy.
Dank u wel, voorzitter. Even aan de wethouder. Ik vind het belangrijk inderdaad, wat we allemaal hier zeggen, dat het openbaar vervoer goed in stand blijft en dat we geen nadelige gevolgen hiervan hebben. Echter, ik zit op een punt waarin ik dat allemaal kan volgen. Zowel lijn 74 als 77 zitten nauwelijks vol. Meer dan vroeger, dus zat er 1 of 2 mensen in. En deze lijnen gaan dwars door de oostkant en de westkant van de stad. Dus daar wordt zeg maar een groot deel van de mensen meegenomen. Dus daar is absoluut nog capaciteit. Hoef je niet aan de provincie te zeggen, maar ze kunnen natuurlijk ook nakijken welke mensen gebruik van maken. De vervangende bussen, dat zijn het overigens geleden bussen die rijden door de wijken. De vervangend vervoer voor de tram rijdt achter elkaar leeg langs mijn huis. Compleet leeg langs mijn huis. Dus de 160 en 161 zit bijna niemand in. Dus we kunnen overdrijven. We moeten een beetje reëel zijn. En laten kijken wat dan werkelijk gebeurt aan de hand van het inchecken. Hoeveel mensen er gebruik van maken. Dus we kunnen heel erg de provincie op kosten jagen. En dat kost ons dan ook geld. Maar als we reëel zijn, dan zal het maar best de huidige situatie hoeven we echt niet te gaan verdubbelen.
Meneer Goulmy, wat is uw vraag aan de wethouder?
Mijn vraag is dat of de wethouder beseft dat zij met de vraagstelling naar openbaar vervoer het niet hoeft te overdrijven, maar dat ze echt weet, het is belangrijk, maar op dit moment is er meer dan voldoende capaciteit en de vakanties zijn voorbij en de scholen zijn begonnen.
Wethouder Regengoor.
Ja, ik vind dat het aanbod reëel moet zijn, dat ben ik met u eens. Maar ik heb ook op sommige punten wel een ander beeld dan u. Ik weet dat er in het verleden, tenminste toen de tram nog reed, de trams in de ochtendspits bijvoorbeeld altijd heel erg vol waren na het ROC. De bussen, daar wilt u niet in zitten op dit moment. Trouwens, u kunt er ook niet meer in zitten, want die puilen uit. En dat is een van de voorbeelden waarvan ik vind dat het aanbod van vervangend vervoer moet passen bij de behoeften die er op elk moment op elke plek en op elke tijd in de stad is. En het is geen doel op zich om lege bussen te laten rijden. Daar gaat het niet om. Maar ik vind het wel belangrijk dat op de plekken en de tijden dat het noodzakelijk is, dat er voldoende capaciteit beschikbaar is. En dat gesprek wil ik met de provincie voeren.
Eerst mevrouw Wiesij.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder is eventueel planschade voor ondernemers die met kerst toch denk ik echt wel iets gaan merken van het feit dat de tram nog niet rijdt. Ook onderwerp van gesprek met de provincie?
Dan is de eerste vraag, rijdt de tram in december wel of niet? Ik denk dat dat de eerste vraag is. En als blijkt dat hij niet rijdt, is dat de vervolgvraag.
Meneer Stekelenburg.
Ja, dank u voorzitter. Dank voor alle eerder gestelde en beantwoorde vragen. Ik heb één aanvullende vraag, een beetje in de lijn van mevrouw Vizé, maar dan richting de gewone reiziger. We gaan nu eigenlijk vrijwel zeker nog een aantal maanden door met, ja toch, ondanks de goede inspanningen, mindere kwaliteit van dienstverlening, is er over nagedacht, of kan de wethouder toezeggen dat dat wordt meegenomen, dat reizigers op een of andere manier tegemoet gekomen worden door gereduceerde tarieven, gratis uitdelen van mondkapjes of weet ik veel wat. Want mij bereiken ook wel berichten al vandaag via onze website, dat mensen zeggen, ja, kan toch eigenlijk zo niet langer. Ik begrijp ook dat het niet morgen is opgelost, maar ja, we krijgen nu echt weer zo lang te maken met uitpuilende bussen en gewoon kwalitatief mindere dienstverlening. Gaan we daar ook in de portemonnee iets van merken? Dank u wel.
Ik neem dit onderwerp mee in het gesprek met de gedeputeerde.
Mevrouw Dirks.
Voorzitter, ik hoorde de wethouder zeggen dat zij samen met haar collega uit IJsselstein gaat optrekken. Is het een idee om ook daar de collega uit Utrecht bij te betrekken? Want die hebben er net zo goed nadeel van.
Ja, uiteraard. Maar die heb ik hierover nog niet gesproken. Ik refereerde aan het gesprek wat ik gistermiddag met mijn collega in IJsselstein had.
Anderen die nog vragen hebben over het onderwerp tram en vertraging? Als dat niet zo is, dan denk ik dat we aan het eind gekomen zijn van deze rondvraag. Dank ik u allen voor uw aanwezigheid en bijdrage aan deze avond van de Raad. En wens u allen een fijne avond en welterusten.